Dames en heren, goedenavond. Dat geldt niet alleen voor de aanwezigen, maar ook degenen die ons via internet volgen. We zijn compleet op de heer Lokna, die zet zijn handtekening net buiten de raadzaal en zal dadelijk aanschuiven. Ik heb even wat mede te doen met betrekking tot afwezigen. De heer Slob is afwezig en die wordt vervangen door de heer Van der Water. De heer Visser is afwezig en wordt niet vervangen, toen commissielid. En de heer Schalk is afwezig, maar wel aanwezig in de raadzaal, heb ik gezien. Maar wordt vervangen door mevrouw Dominique Vermeulen in deze vergadering. Even voor de goede orde dat u dat ook meekrijgt. Na deze informatieavond volgt een raadsvergadering. En we gaan wel even kijken hoe het verloop is met betrekking tot de informatieavond. We kijken of we moeten schorsen nog tussen de twee vergaderingen door of er ruimte voor noodzakelijk is. En aansluitend op die raadsvergadering volgt nog een themabijeenkomst in de trouwzaal. En thema is natuurlijk, ik neem maar dat dan een besloten themavergadering is van raad en college. Een bijzonder welkom zou ik willen heten aan twee afgevaardigden van het waterschap Rivierenland. Zijnde de heemraad, de heer Arie Bassa en mevrouw Cindy Geas. En dan spreek ik het goed uit. Zij zullen in eerste instantie een presentatie verzorgen van circa 3 kwartier. Dus ik zou een van hen of hen beiden even naar voren willen vragen. Ik weet niet. Dan zullen we even wat ruimte maken zodat jullie het podium hebben. Ik moet nog 1 ding doen, maar dat doe ik al lopende voor de 2 die hierheen komen. U heeft een agenda gekregen en ik wil met uw instemming eigenlijk de agenda iets wat aanpassen. Bij agenda punt 3 heeft de heer Arie Leeuw gevraagd om in te spreken namens het Bruisend Hart. En ik wilde eigenlijk als eerste raadsinformatiebrief bij punt 5 de raadsbrief, raadsinformatiebrief 2015-7. Stand van het college over deze materie. Dus dan gooi je de volgorde van punt 5 even om met uw instemming. Ik hoor instemming dus bij deze. Meneer Bassa, mevrouw Gejas, gaat u gaan.
Ja. Eerst weer. Doet hij het? Ja, ik denk het wel. In ieder geval in eerste instantie heel hartelijk dank dat wij als Waterschap Rivierenland een presentatie mogen geven over hetgeen wat wij als Waterschap Rivierenland doen, waar wij dagelijks mee bezig zijn. Ik zal het algemene verhaal vertellen van Waterschap Rivierenland en Cindy zal straks wat meer inzoomen op de activiteiten die wij hebben ten aanzien van het waterplan in Gieselanden. Wij hebben als waterschap natuurlijk ook een missie. En dat zal u niet verbazen. Wij zijn denk ik toch wel het waterschap met de meeste kilometers dijken. Wij hebben 1050 kilometer dijken. En daarnaast is het gebied van zeg maar de Duitse grens tot Kinderdijk. Dat is een oppervlakte van 201.000 hectare. En dat willen we proberen veilig te houden met voldoende, niet te veel en niet te weinig water. En als het even kan ook schoon water. Hier ziet u een plaatje van ons beheersgebied. Dat zijn een aantal polders, of tenminste een aantal polders. Ja, het zijn heel veel polders, maar het zijn een aantal voormalige waterschappen. De namen zou u misschien daar nog aan kunnen herkennen. Wij hebben op dit moment... In 2003 is er een fusie plaatsgevonden van het meest oostelijke deel van het waterschap. En in 2005 zijn daar nog bijgekomen Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en het land van Heusden en Altena. En het loopt boven de Maas en onder de Rijnlek. Nou ja, de Waal is een heel belangrijke rivier. Waal Merwede die loopt daar tussendoor, dus die hebben wij aan 2 kanten. Het is ook een heel gevarieerd gebied. Nijmegen hoog tot vrij laag in Alblasserwaard, Vijfheerenlanden. Wij zijn op dit moment een van de 24 waterschappen die we nog hebben in Nederland. Nogmaals, het zijn er heel veel geweest. Het is een hele concentratie. Het Het is op zich best een ontzettend groot gebied. Aan de andere kant zeg ik altijd maar, als je de telefoon pakt en je belt van hier vandaan naar de Bruisend Hart, of je belt naar Tiel, dan maakt helemaal niks uit. Alleen als je het op dit moment doet, zou het kunnen zijn dat je alleen met calamiteiten doorverbonden wordt, maar anders dan worden ze vriendelijk verzocht om morgenochtend terug te bellen. Mag ik de volgende? Ja, als waterschap Rivierenland hebben wij een bestuur dat lijkt ook wel wat op zeg maar de gemeenteraad. We hebben dijkgraaf en heemraden. Nou, dat kun je vergelijken met burgemeester en wethouders. Algemeen bestuur en we hebben een ambtelijke organisatie van ja, zo dikke 700 mensen. Wij hebben geen dualistisch stelsel, wij hebben nog het monistisch stelsel. En wij hebben op dit moment 6 heemraden. En die heemraden hebben allemaal een functie. Natuurlijk hebben die mensen een functie, maar er is één heemraad die gaat over de financiën. Er is één heemraad die gaat over de veiligheid, dus over de dijken zoals we dat dan noemen. En we hebben er 2 die hebben zuivering en de ene heeft een stuk bestuur van de Unie van Waterschappen erbij. En de ander die heeft de wegen in Alblasserwaard, 5 Vierlanden en 2 heemraden watersystemen waarvan ik er één ben. En ik zit dan meer in het westelijke deel en mijn collega in het oostelijke deel van het Beersgebied. Ja, dan de organisatie. Wij hebben als gemeente en waterschap denk ik best veel met elkaar te maken. Als een gemeente een uitbreidingsplan heeft, dan wordt zo'n bouwplan ook getoetst door het waterschap. En dat is zeg maar al een jaar of 10 zo dat het dan getoetst wordt of dat er voldoende wateropvang aanwezig is. En we hebben dan ook de mogelijkheid om zo'n plan af te keuren. Nou, daar maak je liever geen gebruik van. Dus wat doen wij? We proberen zo kort mogelijk op de plannen te zitten. Dus we proberen in een heel vroeg stadium van elkaar te weten van wat ben je van plan. Nou, wij hebben als waterschap ook zaken die we willen regelen en dan is het ook handig als je elkaar weet te vinden. Want we zijn allebei overheidsorganen en ik denk niet dat het dienstig is dat we elkaar vliegen afvangen. Bij de gemeente ligt dat misschien iets anders, maar bij het waterschap, dat geld wat wij dus gebruiken in een jaar tijd, en dan praat je toch over 150 miljoen, dat moet allemaal opgebracht worden via belastingen. En wij hebben als bestuur 1 keer in de 1,5-2 jaar overleg met de gemeente, of tenminste met de gemeente in de zin van overleg met burgemeester en wethouders. En wij hebben als, we zijn met een waterplan bezig en dat is minimaal 1 keer, maar soms 2 keer op een jaar. Maar dan gaat het tussen de heemraad met, zeg maar, de mensen van ons waterschap en de betreffende wethouder met zijn ambtenaren. En aan de andere kant is het zo, als er bepaalde projecten aan de orde zijn, dan moet je elkaar ook weten te vinden. En dan hebben we misschien nog wel meer keer overleg indien nodig. Je ziet dat, zeg maar, als je een project hebt van dijkverzwaring, dan heb je veel meer contact met de gemeente. Daarnaast is er ook ambtelijk overleg. Cindy is de account voor de gemeente Gieselanden en nog een aantal andere gemeenten. En die komt hier ook regelmatig over de vloer. En dan is het juist zo handig dat de mensen, als ze weten dat ze komt, dat ze dan dingen mee kan nemen, zeggen we dan, in de goede zin van het woord, dat ze die vragen daar neer kan leggen binnen de afdeling van het waterschap, om zo effectief mogelijk met uw vragen of verzoeken om te gaan. Nou, we hebben ook een netwerkdag. Dan nodigen we de gemeenteambtenaar uit die wat met water te maken hebben in hun portefeuille, om ze op die manier ook kennis te laten maken met de mensen en de manier waarop wij werken. Ja, wat zijn de taken van het waterschap? Nou, eigenlijk, ik loop ze allemaal nog wel lang straks. Een van de belangrijkste taken nogmaals is toch de veiligheid, dus de dijkverbeteringen. En die andere, die baggerboot, dat is het waterbeheer in de polders, waar we ook regelmatig druk mee zijn. De zuiveringen, We hebben er op dit moment nog 32. Vaarwegbeheer, het wegenbeheer in Alblasserwaard de Vijf Vierenlanden en het muskusrattenbeheer of ja, hoe dat u het ook noemen wil. Ja, de waterveiligheid. Daar hebben we eigenlijk twee gradaties in. Het ene is de primaire kering, dus dat zijn zeg maar de keringen langs de rivierdijken. De normering daarvan wordt vastgesteld door Rijkswaterstaat. U heeft daar in Gieselanden niet mee te maken. Maar er is een deltaplan en in het deltaplan worden nieuwe normen vastgesteld voor de dijken 2050 en 2100. Nou, dat laatste is nog een heel eind weg, maar laten we eerst eens proberen ze op orde te krijgen tot 2050. Maar daar moet er ook nog wel wat gebeuren, zeg maar met name aan de zuidrand van de Alblasserwaard. En ja, op zich is het wel belangrijk dat wij daar wel aan bezig zijn, mee bezig zijn. Aan de ene kant zeg ik, de dijken zijn nog nooit zo sterk geweest als tot nog toe. Want in 1995 hebben we natuurlijk hoog water gehad. 20 jaar geleden is op dit moment aardig in de belangstelling. Ik denk ook dat het goed is. Maar aan de andere kant, na 1995 zijn toch de zwakke plekken die er toen waren opgeknapt. Maar het dijk verhogen, versterken is best een hele klus. Daar ben je een aantal jaren mee bezig, procedure en hoe ga je dat doen. Nou, vervolgens heeft dat te maken met dat je ook niet alles in één keer kan doen. En als dan de normering anders wordt, hoger wordt in 2050, dan betekent het dat je er eigenlijk morgen al mee aan de slag moet gaan. Dan de regionale keringen, dat zijn de dijken langs de Lingen, het Merwedekanaal en de boezemkades. Nou, die boezemkades hebben hier in de Alblasserwaard, Vijf Vierenlanden ook nogal wat. We hebben ruim 200 kilometer boezemkade of primaire keringen, waarvan toch een groot deel, ik dacht van ruim 100 kilometer, is afgekeurd op hoogte of op stabiliteit. We hebben hier in het gebied Alblasserwaard, Vijf Vierenlanden, hebben te maken met de onderlaag van veen. En misschien is het goed dat je de volgende neemt. Hier hebt u een beeld. Die groene strepen, daar, dat zijn de boezemkaden die op dit moment in orde zijn. En de rode zijn de boezemkaden waar wat aan de hand is ten aanzien van hoogte of ten aanzien van stabiliteit. Nou, moet u daar wakker van liggen? Ik zou het niet doen. We gaan wel aan de slag en ons bestuur heeft 28 november besloten om daar geld voor beschikbaar te stellen. En dan praten we over een bedrag van 65 miljoen om die kade op te knappen. En er zijn kaden bij waar het misschien maar 10 centimeter is waar die te laag is. En er zijn kaden bij waar de stabiliteit aan de, punt is waar wat aan moet gebeuren. Nou, dat kun je ook op verschillende manieren oplossen. Er zijn, zeg maar, langs de boezem bij Noordloos zijn een paar stukken die ja, toch het meest zwak zijn. En langs het achterwaterschap en de molenkade. En die gaan we nu als eerste opknappen, dus we pakken de slechtste stukken het eerste. Daarnaast gaan we een heel programma uitrollen van andere maatregelen die we kunnen nemen. Even als voorbeeld het verkorten van de boezem. We hebben twee gemalen staan langs de provinciale weg bij Noorderloos. En als we die gemalen, als die aan zijn eind zijn en we zouden ze verplaatsen naar de boezem, dan hoeven we dat stuk kader in ieder geval al niet meer te onderhouden. Nou, zo zijn er een aantal manieren om daar op een innovatieve, slimme manier mee om te gaan. En vervolgens, we hebben op dit moment ook een regiekamer van waaruit we heel veel gemalen aan kunnen sturen. Nou, wij spelen ook in op de weersverwachting vanuit het KNMI die we dus ja, elk 10 minuten krijgen. Daardoor kunnen we ook beter inspelen op voormalen. En op die manier kunnen we ook, ja, zeg maar, hebben iets minder hoogte nodig als we wat meer gebruik maken van voormalen. Nou, dat zijn allemaal manieren om te kijken hoe dat wij het zo effectief en zo efficiënt mogelijk kunnen doen om die kosten van die kaderversterking zo laag mogelijk te houden. Nou, daar zitten heel veel kaderwaar wegen op zitten. En we willen ook kijken dat we, dus als we zo'n kade opknappen, of dat gelijk op kan lopen met de reconstructie van de weg. Best een pittige opgave en u zult daar nog het nodige van merken, maar dat gaat ook allemaal in overleg met de gemeente en de provincie. Er zijn ook andere doelen die langs die kade waarschijnlijk gelijktijdig gerealiseerd worden. De provincie moet nog wat ecologische hoofdstructuur doen. Nou, we proberen daar ook samen met andere overheden daar efficiënt mee om te gaan en op die manier dat te realiseren maakt. Ja, dat heeft met name te maken, dat is op zich een hele goede vraag. Dat heeft met name te maken met het feit dat ons water, dat heb ik niet verteld, maar soms ga je ervan uit dat mensen dat weten, maar dat is natuurlijk niet. Nee, maar al het water uit de Alblasser Waarden wordt er bij Kinderrijk uitgemalen. En die dwarse Brovense streep, dat is het zogenaamde achterwaterschap, dat is 22 kilometer. En daar is veel rood, omdat we daar ook een stuk windopstuwing moeten compenseren. Als het veel regent, hebben we ook vaak een westenwind. En dan staat die wind pal op het achterwaterschap. En dat scheelt bijna een meter over die 22 kilometer. Dus dat is ook de reden dat daar nogal wat rood in zit. Ja. Ja, ik loop eigenlijk een beetje voor, geloof ik, maar. Nou, dat was ook nog een stukje. We zijn ook aan het kijken van misschien kun je twee bergingsgebieden maken om tijdelijk het water wat af te koppelen. Er zit ook een maalstop in. Wat betekent dat? Dat betekent dat je een protocol gaat maken, dat je gaat kijken als het heel veel regent, welke polder kan het hebben om het water nog wat te laten stijgen, zodat het niet op het land komt. Want je praat meestal maar over een paar dagen. En als je dan een polder hebt waar weinig bebouwing zit, dan kun je daar wat mee spelen. En we hebben gekeken van, is er een mogelijkheid om, bij wijze van spreken, bij Harkveld-Giessendam of bij de Schelijnse Vliet, dat je daar een doorsteek zou maken naar het kanaal van Steenhoek. Dan zou je van daaruit het water gelijk op het buitenwater kunnen pompen. En dat hoeft dan niet meer naar Kinderdijk. Maar de kosten van zo'n gemaal, die zijn eigenlijk te pittig. Ja, wat is klein en wat is groot? Kijk, ik noem een kleine. Ja. Nou kijk, het verschil zeg maar met het buitenwater is dat als er dan een dijk doorbreekt, dan blijft het water stromen. En het verschil, als er zeg maar een boezemkade, ja, dan loopt de boezem leeg en vervolgens staat er misschien 50 centimeter water of nog minder, want dat vlakt uit. Nou, dat is natuurlijk heel vervelend, dat maakt niet uit of dat je nou 10 centimeter of 20 centimeter in je huis krijgt. Kijk, dat maakt niet meer uit, maar aan de andere kant, het is niet levensbedreigend, denk ik, laat ik het zo zeggen. Dat lijkt me allebei niet prettig. Ja, daarnaast, ik zei al, we hebben 32 zuiveringen. We proberen ook met de gemeente samen te werken in de keten op die manier ook kostenbesparingen te realiseren. Aan de andere kant is het zo, er is ook een hele ontwikkeling gaande in die zuiveringswereld. En we hebben op dit moment een vrij grote zuivering in Nijmegen en die is zelfvoorzienend ten aanzien van energie. Want ja, eigenlijk afval is een grondstof, of eigenlijk is het geen afval meer, het zijn grondstoffen voor andere zaken. We zijn op dit moment ook bezig om fosfaat uit het slip te winnen. Nou, daar zijn ook goede mogelijkheden voor. We hebben nog één grote zuivering waarbij het ook mogelijk is om daar een vergisting bij te plaatsen. En dat is de zuivering in Schelluinen. Er loopt op dit moment een aanvraag om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Nou, ik begrijp dat BMW moet daar nog een besluit over nemen en daar zitten nogal wat haken en ogen aan. Ik denk dat het goed is dat we hier op dit moment niet al te diep op ingaan, maar ik wil het wel noemen. We zijn ermee bezig. En u wordt te zijn de tijd volledig in een vroeg stadium geïnformeerd van wat de mogelijkheden zijn, wat de gevolgen zijn en dat u een compleet plaatje krijgt. Want als we daar wat doen, dan zullen we toestemming moeten hebben van de gemeente om die zuivering ook zelfvoorzienend te laten zijn. Hij kan zelfs nog overhouden en wat doen we daarmee? Nou, dat zijn ontwikkelingen die gaande zijn en op zich heel interessant, denk ik. Wij hebben ook nog een stuk vaarwegbeheer. En dan zijn de openbare vaarwegen, dat zijn de Kornen. Dat is een zijtak van de Lingen naar Buren toe. De Lingenkanaal van Steenhoek en dan ook nog, maar dat staan niet openbare vaarwegen, zoals we noemen, maar je kan er even wel varen. De Gies en de Alblas. En wij streven er als waterschap naar om de functies van die gebieden goed te houden. Maar ook dat mensen kunnen genieten van het water. Zowel de zwemmers als de vissers. Als de mensen die met een jacht daar varen. En als ze heel snel willen varen, dan kunnen ze beter de Merwede op gaan, denk ik. De openbare vaarweg die is vastgesteld door de provincie en daar hebben wij dan het toezicht. En de niet openbare vaarweg, daar wordt het aan toegestaan. Dat betekent dat we daar ook wat minder faciliteiten als aanlegstijgers en innameplaatsen voor hoeven te creëren. Ik zeg niet dat dat niet kan, maar dat is dan niet verplicht. En wij hebben er wel, het heeft met vergunningen. Oh ja, dat is waar. Ja, en in de openbare hoef je geen vergunning te hebben. Dus je ziet eigenlijk alleen maar boten. Die boten hebben ook allemaal een sticker, hè? Ja? Volgens mij liggen er een paar boten, die komen daar nooit af. Want die sluis die staat altijd op zo'n kier. Nou, daar kan geen boot tussendoor. Dat is een ander verhaal. Dat heeft met de waterkwaliteit te maken. Dat heeft niets met varen te maken. Ja. Nee. Dat is, dan wordt het varen nog lastiger. Want dan zou daar een stuw moeten komen. Om de natuurwaarde in het kader van Natura 2000 te verbeteren, zou het nodig zijn om dat te verhogen. Nou, dat kan bij Meerkerk niet, omdat dan de mensen water in de tuin krijgen. Maar dan blijkt dat de mensen bij Amijdensluis ook water in de tuin krijgen. Dus dat is nog een lange weg. Mag ik ervoor? Ja, wij hebben in Alblasserwaard, vijf Vierenlanden, hebben de wegentaak. Die hebben we overgenomen van het waterschap Alblasserwaard en vijf Vierenlanden. Een groot aantal bestuursleden van ons waterschap vinden dat geen kerntaak. Aan de andere kant, ik denk dat het goed is. Zoals het nu werkt, denk ik dat het heel efficiënt werkt. Want er is één organisatie die het doet. Dus dan kun je dat efficiënt doen. Het zijn de wegen buiten de bebouwde kom. Er is ook een goede samenwerking met de gemeente en de provincie. Als het gaat over strooien of als het gaat over opknappen van wegen, dan houden we meestal niet bij de bebouwde kom op. Maar dan in samenwerking met de gemeente pak je dan zo'n hele weg. Hè. Neem nou de Zeilkade, Nieuwland. We hebben samen met de gemeenten overleg over de veiligheid, ook ten aanzien van de fietspaden, naar ontsluiting en de bereikbaarheid. En het is zo dat de ingezetenen van Alblasserwaard en vijf Vierenlanden betalen met z'n allen de kosten van het wegenbeheer. En er zijn ook wel stemmen opgegaan van laat het hele gebeuren maar naar de gemeente gaan. En Gorkum is daar een groot voorstander van. Want die heeft weinig wegen buiten de bebouwde kom. Maar wij zeggen altijd van de mensen uit Gorkum die mogen ook in het gebied fietsen. Dus wat daar gaat. Maar dat zal een discussie zijn die met regelmaat terugkomt. Ja, pas is er nog weer een fietspad geopend. De Vlietskade al wat eerder. Nou, ik denk dat dat een grote verbetering is voor alle schoolkinderen.
Mag ik daar toch een vraag over stellen, meneer Bassa?
Ja?
Over die wegen. Want u zei dat is een discussie die komt regelmatig terug.
Ja.
Ik hoorde u zeggen net, de inwoners van de Alblasserwaard en de Vijf Heerenlanden, die brengen het geld bij elkaar via belastingen voor het wegbeheer.
U hebt een aparte, u hebt een hogere heffing van uw waterschapslasten en daar zit een stuk wegen bij.
Maar stel nou dat die wegen naar de gemeente overgedragen zouden worden. Stel. En wij hebben niet als gemeente de mogelijkheid om dit soort heffingen op te leggen. Hoe zou dan de financiering van die wegen moeten plaatsvinden? Krijg je dan geld uit Den Haag? Om...
Nee, wij krijgen geld uit Den Haag als er een nieuw fietspad aangelegd wordt. En zeg maar, en ook als er een nieuwe weg aangelegd wordt. Maar het onderhoud van de wegen, dat wordt op dit moment door het waterschap betaald. De mening die ik vertel is de mening die leeft binnen het bestuur, binnen de 30 bestuursleden van het waterschap. En die mening is sterker, laat ik maar zo zeggen, van de mensen die buiten de Alblasserwaard Vijf Heerenlanden, want dat is het rare, want de bestuursleden uit de Alblasserwaard Vijf Heerenlanden zeggen van nou laat het maar zo blijven. Nou, we hebben op dit moment afgesproken dat we zeggen van nou laten we die discussie nog weer eens een keer terug laten komen. Ja, misschien als we wat meer helderheid hebben over de gemeentelijke herindeling. Want dat zou een moment kunnen zijn om dat weer terug te laten komen. En vervolgens, ja nou goed, u heeft de mogelijkheid om de OZB te verhogen om die kosten boven tafel te krijgen. En dan gaan de waterschapslasten wat omlaag. Dus op zich zou het de burger niet alles hoeven te schelen.
Ik wil de VVD daar maar een vraag over moet stellen, maar...
Goed, het lijkt me handig dat ik nu verder ga aan dezelfde. Nou, we zijn aan het kijken naar de tweede ontsluitingsweg bij Arkel. Om de kern van Arkel te ontlasten. En zijdelings zijn we ook wat betrokken bij, de nieuwe afrit. Maar ik denk dat dat nog even duurt van de A27. Ja, Muskusrattenbeheer. Wij hebben... Met vier waterschappen doen wij het Muskusrattenbeheer. Dus dat betekent dat je dan ook maar één hoofd daarvoor voor nodig hebt. En je kan met elkaar ook de vangers per waterschap kun je wat uitruilen. Dus ik denk dat je op die manier redelijk efficiënt kan werken. Waarvoor doen we dat? Dat doen we met name voor het beschermen van de primaire waterkeringen. En aan de andere kant zeg ik ook altijd, als wij hebben een baggerprogramma. En als wij willen dat de eigenaren van de B-watergangen blijven baggeren, dan zullen wij als waterschap moeten zorgen dat we de muskusratten wegvangen, want die vernielen zoveel in ons systeem. Elke muskusrat kan zorgen voor 25 nakomelingen op jaarbasis en één muskusrat die verzet een kuub grond per jaar. Ze gaan niet meer vakantie, maar dat doen ze wel. Ja, het watersysteem. Dan gaat het eigenlijk over, zeg maar, met name hier het watersysteem in de polders. En wij hebben de taak als waterschap om te zorgen dat er voldoende water is. Nou, in de toekomst, dat is de verdere toekomst, lijkt dat wat lastiger. Maar ik denk dat het voldoende, dat het nog best goed haalbaar is. Maar ook, hoe houden we voldoende adequaat... zeg maar het overtollige waterweg. Nou, dat betekent dat wij dus bezig zijn met ons systeem te verruimen. Er is een normering voor... de waterschappen hebben gezamenlijk afgesproken van dat, zeg maar, de normering van het hele systeem zodanig moet zijn dat grasland gemiddeld één keer in de 10 jaar onder mag lopen, bouwland één keer in de 25 jaar en bebouwd gebied één keer in de 100 jaar. Aan de hand van die normeringen hebben we ons systeem proberen op te rekken. Zijn gemalen wat vergroot door renovatie. En proberen we daar inhoud aan te geven. Nou, daarnaast is het ook, dat is eigenlijk een wat ander spoor, is het voldoende en schoon water in het stedelijk gebied. Daar geldt het met name ook natuurlijk om het water daar voldoende snel weg te krijgen. En dan moet je er meestal voor zorgen, als het gemaal wat verder weg staat, en meestal staat het gemaal wat verder weg, dat we die piekbuien Zoals we 28 juni gehad hebben, nou, dan is het een calamiteit, want daar kan ons systeem niet aan. Als je 100 mm in 5 uur tijd krijgt. Maar dat betekent wel dat je moet proberen waar het water valt, dat je het daar ook opvangt. En dat leidt ertoe dat je in het stedelijk of in het bouwgebied voldoende ruimte moet hebben om die piekbuien op te vangen. En dat kan een watergang zijn, maar dat kan ook een laaggelegen parkeerplaats zijn die dan tijdelijk onder water loopt. Maar het kan ook een verlaten groenstrook zijn die gebruikt wordt voor kinderen om te spelen. En als dan een keer regent, ja, dan moeten ze de laarzen aantrekken. Maar goed, dat water staat er dan over een paar dagen. Nou, zo proberen we samen met de gemeente een waterplan te creëren. En Cindy zal daar straks nog meer van zeggen. Voldoende en schoon water in beschermde of in waardevolle gebieden. Nou, dan moet u denken aan natuurgebieden, Natura 2000 gebieden, die vereisen een apart waterregime. En wij proberen dat ook te faciliteren. Wij hebben ook landelijk afgesproken, dat is het Nationaal Bestuursakkoord Water. Nou, daar zit die normering in, waar ik net al wat van zei. 2018 zouden we dat systeem op orde moeten hebben. Op grond van het huidige klimaatscenario gaat ervan uit dat er in 2018 een nieuw klimaatscenario komt. Nou ja, dat kan ertoe leiden dat de normering wat omhoog zou kunnen gaan. Daarnaast kaderrichtlijn water, en dat is een normering die Europees Nederland afgesproken heeft met Europa om een kwaliteitsklasse nummer 3, maar dat zegt u waarschijnlijk niks, maar dat betekent eigenlijk dat we fysiek schoon water hebben, waar ook voldoende planten in kunnen groeien, maar ook vissen in kunnen leven. Waar geen schadelijke stoffen in zitten. En die kwaliteit zou in 2027 moeten halen. Nou, dat betekent dat wij daar op dit moment wel mee bezig zijn en dat we in 2021 de balans op kunnen maken, kunnen we het halen? Want er zijn wel gebieden waar je vanuit de ondergrond een nalevering krijgt, met name in het veengebied, dat je waarschijnlijk die normering niet zou kunnen halen. En dan heb je de mogelijkheid om in 2021 gefundeerd een ontheffing aan te vragen bij Europa om de normering bij te stellen. En vervolgens, ik zei net al, die hebben een watertaak voor andere de Natura 2000 gebieden. Ik denk niet aan nieuwe gemeenten, die zitten niet in nieuwe gemeenten. Mag ik het volgen? Dat was mijn laatste, daar gaan we nu over op het waterplan. Wat gebeurt er nou eigenlijk in de gemeente Gieseland en dat zal Cindy zal daar verder gaan.
Oké. Het waterplan in Gieseland. Het is inmiddels al een plan dat we een aantal jaren hebben. Dat is nog, wat meneer Bassen ook al zei, door de rechtsvoorgangers opgesteld samen met de gemeente. Als we kijken naar dat plan, dan zit er een stukje in om de waterkwaliteit die we op dat moment hadden in beeld te brengen. En tegelijkertijd ook te kijken van, als we kijken naar het systeem, zijn er dan knelpunten die we zien? Dat het water bijvoorbeeld niet goed genoeg weg kan stromen, omdat duikers te krap zijn, dat soort dingen. Dus dat is eigenlijk tegen het licht gehouden en bekeken. En datzelfde plan is ook een visie neergezet, dat we met elkaar droge voeten willen houden en schoon water. Dus dat het ook prettig is om bij het water te wonen. En daar hebben we een uitvoeringsprogramma aan gekoppeld. En daar zitten allerlei maatregelen in. En als je kijkt waar die maatregelen op gericht zijn, dan is dat verbeteren van waterkwaliteit. Door bijvoorbeeld wat meer doorstroming in sloten te krijgen. Dus dan heb je wat minder stilstaand water. Of dat je na overstorten beter kan doorspoelen. Dus dan is het weer, dan gaat de kwaliteit dat die wel beter op orde is. Het aanpakken van hydraulische knelpunten. Dat is wat ik net zei, bijvoorbeeld duikers die te krap zijn. Dan geef je die een grotere diameter en dan kan het water er wel beter vanuit het stedelijk gebied wegstromen. Dus dan heb je minder overlast. Baggeren en beheer en onderhoud. Dat is gewoon om je systeem goed op orde te houden. Dat kan ook een goede maatregel zijn dat je kijkt, waar moeten we meer inzetten op extra onderhoud. Waardoor het ook beter functioneert. We hebben gekeken naar risicovolle overstorten en ook overstorten in algemene zin. Zitten die op een goede watergang die dat goed aan kan. Wat bij Gieseland ook nog speelt is dat natuurlijk veedrenking een belangrijk punt is. In landelijk gebied komen soms overstorten die toch grenzen aan weilanden waar bijvoorbeeld vee staat. Hebben we ook gekeken, en ik weet bij de Dorpsweg in Hoogblokland daar op een gegeven moment ook een sloot verbreed. En daar kan het ontvangende water beter zijn overstort verwerken en afvoeren eigenlijk. Daar hebben we ook nog wateropgaven in Arkel. Daarvan hebben we gezegd van nou, dat zouden we eigenlijk ook wat breder moeten bekijken. We hebben al een stukje waterberging gemaakt bij de crossbaan, die denk ik wel bekend. En ja, we hebben nou nog een opgave staan. Om dat allemaal in de kern Arkel op te lossen, dat zal een beetje veel zijn. Dus we willen wel kijken of we daar ook het omliggende gebied bij kunnen betrekken. Dan heb ik nog een puntje overdracht stedelijk water opgeschreven. Dat is eigenlijk nog iets voor de toekomst. Want we willen graag met alle gemeenten toch ook het gesprek aangaan om binnenstedelijk gebied te kijken. Hebben de watergangen de goede status? En zijn er misschien wat watergangen die we toch ja, op gaan waarderen naar een A-status? Zodat we die als waterschap gaan onderhouden. En dat is dan het reguliere onderhoud, maar ook het baggeren. Maar met de gemeente Gieselanden zijn we daar nu nog niet mee begonnen.
Mevrouw Jas, ik word even getriggerd door het woord waterkwaliteit. Hoe zit dat met hetgeen in het water leeft, behalve dan de muskusrat, maar vis en andere dingen?
Ja, daar hebben we inderdaad naar gekeken. En ook daarvan kun je, wat meneer Bassa zei, kun je soort kwaliteit indicaties aanhangen. En inderdaad, je hebt hier in de polder wel overal veel nutriënten. En dan kun je inderdaad kijken hoe kunnen we dat verbeteren. Maar je moet ook kijken met wat voor water kun je het bijvoorbeeld dan doorspoelen. Dus je kan de kwaliteit niet beter maken als wat het omliggende gebied ook is. Want dan moet je wel hele grote maatregelen treffen. En ja, het zit vaak door die veel nutriënten die ook uit de veenbodem komen. Blijf je vaak een beetje wel op matig hangen, moet ik heel eerlijk zeggen. Dat zijn voedingsstoffen in de bodem. Fosfaat, stikstof. Dat soort dingen inderdaad, de chemische stofjes die erin zitten, ja. Ik heb een paar foto's meegebracht van wat maatregelen. Ik denk, ja, om toch een beeld te geven van wat hebben we gedaan. De kanaalsloot in Arkel hebben we beschoeiing langs gezet. Ook om de breedte watergang die we hebben, om dat zoveel mogelijk nou ook vast te houden. Er is ook een verdeelkunstwerk neergezet, ongeveer bij de Peperhof. Waardoor we het water ook wat meer door de kern kunnen sturen. Daar zit er wat meer beweging in. En in de kanaalsloot zelf zitten ook wat duikers, die zijn vergroot. Want voorheen waren ze wat kleiner en ja, toch ook door veel bomen die er langs staan, daar had je door bladval en takken dat ze sneller verstopt zaten. Dus dat werkt nu beter. In het sportpark van Giesenburg zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd. Het park dan? Oké, ook goed. Naast het sportpark, toch? Of het voetbalveld? Wonderschone, ja. Nog mooier geworden door de natuurvriendelijke oevers. Doe de volgende maar.
Mag ik nog even een vraag deze kant?
Oh, ik wou net zeggen, ik weet niet wat landje gaat branden. Maar.
Over die vorige sheet, daar had u het over waterkwaliteit. En dat was een mogelijkheid om dat met baggeren en beheer en onderhoud op orde te houden. Sinds niet al te lange tijd hoeven we de zeewatergangen niet ieder jaar meer te schonen. Dat schijnt werk te schelen.
Ja.
Maar aangezien er daar heel veel kilometers in ons gebied gaan liggen, die mogen ook niet verlanden. Maar het gevolg is denk ik dat ze wel wat minder doorstroming geven. Dus je waterkwaliteit gaat daardoor denk ik terug uit. En aan de andere kant, als ze één keer in de 5 jaar worden ze dan gecontroleerd, dacht ik. Of 10
nee,
jaar?
Nee, dan de 18 tegenwoordig.
Of 18.
Of elk jaar de schouw. Nou, wat wel is, zeewatergangen zijn in principe alleen toegekend als het sloten zijn waar maar één eigenaar zit. Zodat het vaak de sloten zijn waar je als eigenaar zelf last van hebt als je ze niet goed genoeg onderhoudt. Want dan krijg je sneller wateroverlast bijvoorbeeld op je perceel. En de andere watergangen hebben B-status.
Ja, nee, dat klopt. Het gaat over de zeewatergangen. Dat heb ik ook gezegd.
Ja.
Zijn de tussenliggende scholen, sloten tussen je eigen percelen.
Ja.
Maar als we die al niet goed open gaan houden, dat water komt uiteindelijk ook op de andere oppervlakte water terecht. Dus als daar al wat langer stilstaand water is, dan loopt daar de kwaliteit al van terug.
Ja, in principe zou het wel een verbinding moeten zijn.
We hadden een systeem wat gewoon algemeen geaccepteerd is. En wat via vrij lage kosten, denk ik, in stand te houden is. En we gooien dat eigenlijk een beetje zomaar overboord. Want wat gaat er nu gebeuren? Het mag niet verlanden. Nou, op het moment dat het wel verlandt, dan moet je hem eruit halen. Dan moet het met een grote kraan. dan is denk ik de ecologische schade in die schoot veel groter dan dat we nu elk jaar het plantenmateriaal eruit halen. Met misschien een klein beetje bakken.
Ik denk dat je moet denken dat het hier gaat over een synchronisatie van de watergangen over heel het gebied van waterschap Rivierenland. Er zijn, zeg maar, in de Betuwe en verder oostwaarts nogal wat watergangen waar, nou ja, misschien maar één of twee keer in een jaar water in staat. Dat is van een andere orde. Dat zijn met name ook zeewatergangen. Oh, sorry. De praktijk leert dat je in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden de meeste mensen, want die zeewatergangen zitten niet in het stedelijk gebied. Dus die zitten in het landelijk gebied. En de praktijk leert dat eigenlijk tot nog toe, tenminste de signalen die je krijgt uit de schouwmeesters, die sloten gewoon elk jaar uitgehaald worden. Want dat levert voor de aangelanden meestal de minste kosten op. Maar nogmaals, het is mij niet bekend dat daardoor de waterkwaliteit sterk achteruit zou gaan. Maar dat zou best een reden kunnen zijn om te zeggen van nou, we gaan weer terug naar meer. Want dan heb je de keuze. Ja, we hebben eigenlijk drie soorten watergangen. Dat zijn de A-watergangen. Die onderhouden wij. Dat zijn de B-watergangen en de C-watergangen. Maar het zou kunnen zijn dat je zegt van nou, laten we dan toch weer meer C-watergangen een B-status krijgen.
Ga ik door naar de volgende foto's. Het opknappen van het watersysteem in de, ja, ik heb het maar genoemd, de omgeving van kasteel Schaluinen. Vooral ook bij het kasteel is gekeken om daar wat meer met baggeren te doen en ook wat verbindingen in die watergangen te maken. En tevens ook richting de kern eigenlijk, Schaluinen, die kant op. Dat is ook gecombineerd met kijken of je wat duikers kan vergroten en met het rioolstelsel waren er wat werkzaamheden. Zo hebben wij een soort integraal project gepakt om het beter te laten functioneren daar. En vrij recent hebben we nog eens waterschap en gemeente waterberging gerealiseerd bij de crossbaan. Ongeveer 1 hectare. En zo gaan we kijken inderdaad of we nog meer kunnen doen. En we willen dan ook echt kijken of we dan ook oplossingen kunnen vinden en een stukje slootverbreding. We willen eigenlijk niet overal grote plassen aanleggen, maar soms doet zich een kans voor en dan... is dat de vorm waarin we het dan realiseren. Als we het waterplan en de waterberging gerealiseerd hebben, dan zou ons watersysteem inderdaad op orde moeten zijn. Alleen, er zijn ook nog meer ontwikkelingen waar we rekening mee moeten houden. Zo heb je toch altijd in een landelijk of stedelijk gebied dat er bouwplannen zijn. Er komt verhard oppervlak bij. Ook daarvoor geldt dan dat we kijken wat is het effect op het watersysteem. Er moet aanvullende waterberging worden gerealiseerd, zodat we het systeem op orde houden. De klimaatveranderingen spelen, dat we in een kortere tijd hevigere buien krijgen en soms ook meer droogte. Dus hoe ga je daarmee om? En in dit gebied speelt natuurlijk ook nog een stukje bodemdaling. Het zijn allemaal ontwikkelingen waar we gewoon rekening mee moeten houden. En waardoor je soms weer wat aanpassingen in je systeem moet doen, waardoor je het weer op orde brengt. Meneer Bastam merkt ook al op ruimtelijke ordening, komen we elkaar ook in tegen. De gemeente heeft plannen, bestemmingsplannen die ze opstelt, omgevingsvisies.
Mag ik ook een vraag stellen?
Ja, dat mag.
Ja, dan gaat eigenlijk over het vorige, waterplan Gieselanden. U heeft net verteld welke taken dat hij doet en hoe u daar tegenaan kijkt. En een paar projecten laten zien. Ik kan me ook zo voorstellen dat jullie een knelpuntenlijst hebben. Om uiteindelijk je agenda te maken om te komen tot verbeteringen en dat soort dingen. Juist vanuit onze rol vind ik het best interessant te weten van waar liggen dan knelpunten die je misschien nu zegt, joh, ze hebben niet de hoogste prioriteit, dus dat ze nog niet langskomen op een foto of wat dan ook. Maar hoe werkt dat niet? En dan doe ik bijvoorbeeld op de Polder Grotewaard, waar ik zie als er veel waterval, dat de pijl best veel langer nodig heeft om daar het water kwijt te raken. En zie bij behoorlijke regenval ook iedere keer losse pompen naartoe gaan om het gemaal te ondersteunen. Is dat een bewuste keuze om dat zo te laten? Of staat die op zo'n lijst? Nogmaals, is er een lijst van waar je eigenlijk de risico's benoemt als knelpunt, alleen nog niet actueel genoeg om daadwerkelijk op te pakken?
Ja,
goed. Dat zijn eigenlijk twee dingen. We hebben een gemeentelijk waterplan en dat is een plan dat dus vastgesteld is met de gemeente en het waterschap samen, waarbij je zegt van nou, die en die maatregelen gaan we doen. Daar liggen berekeningen onder en vervolgens ga je kijken of dat het zo werkt. Nou, als u daar de status van wil weten, dan kunt u bij uw gemeente terecht, maar wij zouden u ook toe kunnen sturen. Dus dat is geen enkel punt, dat is gewoon, dan praat je het over hetzelfde. We hebben een aantal knelpunten opgelost, we hebben er nog een paar te gaan. Nou, en tot nog toe zeg je van nou, daar zou het systeem het wel aan kunnen. En daar, dus er zitten misschien nog wel een paar zwakke punten in. Dus als je daar een beeld van wil hebben, nou, dan moet dat geen probleem zijn om dat te krijgen. Ten aanzien van bemaling in de grote waard, zei u?
Ja.
Ja. Wij zijn bezig met het renoveren van gemalen. En ik heb niet in mijn hoofd waar dat gemaal van grote waarde op de lijst staat. Maar we renoveren er elk jaar 2, soms 3. Dat hangt van de grootte van de gemalen af. En zo hebben we een heel traject lopen. Als daar regelmatig pompen bij gezet worden, dan is dat een gemaal wat de capaciteit in mijn beleving dan te laag is. Maar ja, er is een prioritering en we kunnen niet alles tegelijk.
Nou, helder. Alleen dan blijft die andere vraag staan. Is er dan toch een knelpuntenlijst waarin je weet dat als de statistiek zich niet aan de statistiek houdt, maar dat het extremer is, dat die als eerste gaat knellen. Dus zodat ook risico's inzichtelijk zijn. Want ik heb dat waterplan van Gieslanden dan doorgekeken. Ja, daar zie ik niet zoiets. Dat je bijvoorbeeld toch eigenlijk een soort... ja, risico-inventarisatie maar. Een bewust genomen risico, ja.
Nou, er is in dat plan zijn de watergangen getoetst aan de normering en de afvoer getoetst aan de normering. Zo was vastgesteld in het akkoord wat gesloten is tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de waterschappen. Dat is het huidige klimaatscenario. Nou, en als wij daarmee klaar zijn, dan moet het systeem in theorie voldoen aan die normering. En natuurlijk, die normering geeft aan dat er een hoeveelheid regen valt, en ik heb die cijfers niet helemaal in mijn hoofd, maar dat kan ook heel verschillend zijn. We hebben zeg maar meer dan 100 mm gehad in Haringsveld-Giessendam in een paar uur tijd en toen ging het mis. Als dat over 2 dagen gevallen was, dan had de kans groot geweest dat we het gered hadden. En je kan zo'n groot verschil hebben, want de regen die in Haringsveld-Giessendam is gevallen, is niet in Gieselanden gevallen. Ik heb een keer dat het 100 mm regende in een krappe dag tijd in Herwijnen. En daar hebben we een stuk, daar zijn de duikers te klein. En daar gebeurde niks. Wat was het geval? We hadden een hele droge periode gehad. En dan trekt er zoveel water in de grond. En dan heb je misschien iets minder versteende tuinen. En dat zijn dingen die allemaal schelen. Dus je moet uitgaan van een berekening, want de situatie zoals die zich in het klimaat voordoet, is altijd anders dan dat je berekent. En laten we zeggen, de bui die in Haringsveld is gevallen, die paste niet meer in de grafieken, maar die zat er een heel stuk boven. Dus het is heel lastig om aan te geven van bij die hoeveelheid regen gaat het geheid mis. Ja, als er 80 mm in een dag tijd valt, dan krijg je veel voor je kiezen.
Ruimtelijke ordening, ja, wat ik zei, daar komen we elkaar ook tegen. We hebben ook allemaal plannen voor de ruimte. Bestemmingsplannen proberen wij onze taken en verantwoordelijkheden ook op een goede manier in verbeeldingen en regels weer te laten geven. Als waterschap hebben we ook digitale watertoets ontwikkeld, waardoor mensen die bouwplannen hebben ook sneller inzichtelijk kunnen krijgen van ja, moeten we ook nog bij het waterschap zijn? Zijn er belangen die we dan in een snel of een eerder proces al mee kunnen nemen? En is daar een opgave waar we rekening mee moeten houden, dan wordt het wat sneller inzichtelijk. Als waterschap stellen wij zelf ook een beheerprogramma op. Daar zijn we nu ook weer mee bezig. En wat we net ook al zeiden, bijvoorbeeld Alblasserwaard Vijf Herenlanden speelt nou met de boezemkades. Dan proberen we ook een integraal programma daarvoor te maken. En ook daarvoor is het belangrijk dat gemeenten en de mensen uit de regio dan ook weet hebben van die plannen en daar ook in mee kunnen denken. Eigenlijk een soort hetzelfde proces als wat jullie hebben met omgevingsvisies en bestemmingsplannen. Onze conclusie is eigenlijk inderdaad van, we hebben elkaar nodig. Als waterschap en gemeente kom je vaak met je werkveld ook bij elkaar in de buurt. En we doen het ook allemaal eigenlijk voor hetzelfde. Voor die burger dat hij droge voeten houdt en dat hij met plezier in het gebied kan wonen. Dus bedankt voor jullie aandacht en ik weet niet of er nog vragen zijn.
Ja, ik heb wel een korte vraag. Ik heb u gehoord over de zuivering en over wegen en over waterwegen, maar ik heb helemaal niks gehoord over bomen. En daar doen jullie toch ook een heel stukje beheer in, dacht ik.
Ja, wij hebben het beheer van de bermen en daar hoort de beplanting bij. En daar hebben we beplantingsplannen voor en daar proberen we zo goed mogelijk mee om te gaan. Maar u stelt die vraag niet voor niks, neem ik aan.
Nou, ik heb altijd het idee dat in ieder geval in dit gebied best een heel belangrijke taak is van het waterschap. En er wordt nu met geen woord over gered, dus ik vraag me dan gewoon even af hoe belangrijk dat is in vergelijking met de andere taken die jullie uitvoeren.
Ja, nogmaals, bedankt voor uw aandachtspunt, want in de volgende keer zal ik daar ook even op moeten, dan ben ik er weer op gespitst. Want eigenlijk, dat zit er gewoon bij. Wij hebben nogmaals een apart beheer. De bomen worden elk jaar gecontroleerd of dat ze problemen op kunnen leveren voor de verkeersveiligheid en al dat soort dingen nogal meer.
Mag ik daar even op door? Toch over wegbeheer gehad of bermenbeheer. De beplanting is al genoemd. Maar gewoon de bermen op zich. Het waterschap pretendeert dat ze dat op een ecologisch verantwoorde manier doen. Mijn ervaring is toch iets anders. Er worden voor een hele lage kostprijs worden er aannemers gecharterd. Die rezen twee keer op een jaar met een klepelaar door de berm heen. Nou, vervolgens zie je daar twee keer op een jaar een geel stukje langs de weg, tussen de weg en de sloot. Waarin in de lente alleen maar koolzaad en kervel noemen we het, fluitenkruid groeit. Nou, dat is op zich zo langs de bloeien schitterend. Maar dat is maar 14 dagen en daarna heb je een dooie boel. In het verleden hebben we vanuit de Graafse Natuurvereniging nog wel eens geprobeerd om daar wat contracten met het waterschap af te sluiten. Dat we als aanwonenden of als veehouders of wie er dan ook langs woont, zelf stukken bermbeheer zouden kunnen doen op een goede manier. Alleen dat struikelde altijd op de kostprijs. Dus heeft dat nog jullie aandacht of gaan jullie altijd maar voor de laagste prijs?
Nou, ik denk dat we twee taken hebben. Ik hoor heel veel mensen altijd zeggen van laten we die kosten van het waterschap zo laag mogelijk houden. En aan de andere kant willen we ook heel veel moois. En daar zit een spanningsveld tussen. Op dit moment is ervoor gekozen om voor een aantal bermen die dus geïnventariseerd zijn op geschiktheid voor ecologische, dat je daar hogere ecologische doelen haalt. Waar we op dit moment daar wel mee bezig zijn, maar niet alle bermen. Dus er zijn heel veel bermen waar wij niet per definitie een ecologische doelstelling hebben. En ja, dan is het resultaat twee keer klepelen en dan blijft de hamer liggen.
Maar we zouden ons gebied zoveel mooier kunnen maken als we het overal deden.
Dat ben ik niet met je oneens, maar daar hangt wel een kostenplaatje aan. Maar weet je, 18 maart kunnen we weer stemmen en dan komt er een nieuw bestuur met hele nieuwe ideeën.
Dat is op zich een mooie uitsmijter, denk ik, voor meneer Bassen. Geen vragen meer. Zou ik mevrouw Gejas en meneer Bassen willen danken voor hun tijd, aanwezigheid hier en om met ons gesprek te gaan. Ik denk dat het heel waardevol was om inzicht te krijgen in jullie taken. Ik zou jullie nogmaals hartelijk willen bedanken.
Ja, bedankt voor de tijd.
Ik wacht even tot jij zit, Ariane. We vervolgen de vergadering. Agendapunt 3, spreekrechten burgers. En gemeld heeft zich de heer Arie de Leeuw, betreffende het plan Bruisend Hart revitaliseren. En ik weet, denk dat het handig is, meneer Leeuw, dat u hiervoor komt zitten. Voordat u begint, er is hier wel eens eerder een ex-raadlid geweest en die heb ik blijkbaar op aanwijzing van ons burgemeester te veel spreektijd gegeven. Dat mag niet de negatieve zin op u neerslaan, meneer De Leeuw, maar ik geef u wel in principe 5 minuten. En natuurlijk de raadsleden vervolgens aansluitend de gelegenheid om u te bevragen dan wat verduidelijking te geven. Gaat u gaan.
Dank u wel. Dan hoop ik dat mijn klok nog niet ingaat, want ik heb eerst nog een vraag voor de raad of dat u bekend bent met het fenomeen digitaal inspreken. Ik zie nog wat vraagtekens, dan praat ik u bij en dan heeft Jan Hartog van Sudoku waarschijnlijk de primeur. Die heeft digitaal ingesproken, die heeft digitaal zijn zienswijze verwoord en door de rivier is dat verspreid. Maar hij zag het wel als digitaal inspreken, dus ik zal hem melden dat dat zijn primeur is. Hij heeft daar onderschreven dat wat ze vonden bij Sudoku dat nog steeds vinden. En nou hoop ik, nemen jullie het in je overwegingen vanavond mee, dat dat digitaal gemeld is. Goed, als nu.
Lijkt me goed, meneer De Leeuw. Deze minuut gaat niet af van uw tijd, hoewel het een relatie natuurlijk met uw onderwerp heeft, maar uw eigen tijd start nu.
Prima, want anders was het 5 minuten voor de heer Hartog geweest die er graag geweest was. Geacht college en leden van de raad. Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Aan deze uitspraak moest ik de laatste tijd vaak denken in verband met de dorpsraad. De dorpsraad die als één van zijn doelstellingen heeft het nastreven van een goede leefbaarheid en een optimaal voorzieningenniveau. Wat de inwoners van Hoornaar daar belangrijk in vonden, werd duidelijk tijdens de eerste bijeenkomsten van de dorpsraad zomer 2013. Meer dan 50% plaatste daarbij het Bruisend Hart / sportzaal op de eerste plaats. Logisch dat we daar als dorpsraad als eerste de schouders onder gezet hebben. Aangemoedigd door wethouder Akkerman, die ons op een bijeenkomst in het Bruisend Hart voorhield dat hij dringend op zoek was naar projecten die eenmalig geld kosten, maar structureel en bezuinig op zouden leveren. Afijn, al snel werd duidelijk dat er naast een groot financieel voordeel en een langdurige zekerheid er een nog veel groter voordeel te behalen viel. Het zou dé motor van de Hoornaarse participatiemaatschappij kunnen worden. Naast de voorbeeldfunctie van de zonnepanelen zou de adviesraad van het Bruisend Hart kunnen worden uitgebreid. Er zou de beheerdersassistenten kunnen worden aangesteld. En er zou blijvend een dorpshuiskamer worden gerealiseerd. Verder zouden er zomaar 1000 extra sporturen bij kunnen komen, met vaak ook de bijbehorende vrijwilligers. Bij al deze voordelen valt het jaarlijks voordeel van circa 125.000 euro eigenlijk een beetje in het niet. En het zou eigenlijk diep triest zijn en misschien wel een dieptepunt in de Gieslandse geschiedenis als de reeds genoemde motor van de Hoornaarse participatiemaatschappij niet van een druppie olie zou worden voorzien. En dat een handje zand het enige is wat de motor tegemoet kan zien. We vragen ons af, zou er door het college wel rekening gehouden zijn met de verschuiving in de begroting als een extra segment aan de sportzaal niet doorgaat. Een snelle rekensom leert dat als je 20 jaar lang een tekort van 30.000 euro moet aanzuiveren, dat je dan zo'n 600.000 euro kwijt bent. Verder leerde ons recente navraag dat het haast onmogelijk is om tegen een aanvaardbare prijs het dak zo te verzwaren dat er zonnepanelen op geplaatst kunnen worden. Dit zou betekenen dat waarschijnlijk de compensatie van 20 jaar tekort, tezamen met de investering voor het verzwaren van het dak, meer dan het extra segment zou gaan kosten. Hiervan waren wij als dorpsraad en ook het college niet op de hoogte, maar werpt wel een heel nieuw licht op de zaak. Er is in onze club niet alleen onbehagen over de lengte van het proces, dat wat ons betreft nu geen onderwerp van gesprek is, maar ook over de onderbouwing, het onderliggend cijfermateriaal en na alle veronderstellingen zijn wij zeer teleurgesteld. We hebben blijkbaar de argumenten niet duidelijk genoeg gepresenteerd. Maar hoe nu verder? Eén ding is duidelijk. Er tikt een tijdbom onder het fundament van de Hoornaarse samenleving, die heel veel inspanningen teniet kan doen. De uitgangspunten van het kerngericht werken, daar zijn we het hier allemaal wel over eens. En in dat kader proberen we met z'n allen een nieuwe participatiesamenleving vorm te geven. En iedereen hier weet hoe moeilijk het is om daar met kleine stapjes in vooruit te blijven gaan. En juist in dit plan vallen daarvan heel veel dingen op hun plaats. Het huidige exploitatiemodel is een risico, wat een vervelende kentering zou kunnen inluiden. En dat kan toch niet de bedoeling zijn. Wij vragen de fracties en het college om te overwegen die extra stap te maken. Want natuurlijk zijn we blij dat het college onze plannen voor herfinanciering overneemt. Echter, de essentie van dit plan is juist het andere gebruik van een sporthal boven dat van een sportzaal. Daarom vragen wij om niet te stoppen bij de herfinanciering, de zonnepanelen en het blijvend jaarlijks tekort. Maar om te investeren in die verandering naar een sporthal. Natuurlijk allereerst omdat daarmee de hele formule toekomstbestendig wordt. Maar bovenal omdat daarmee een kentering in gang kan worden gezet die voor allerlei soorten vrijwilligers een reden geeft om een bijdrage te leveren. Wij horen graag de mening van de raadsfracties over de nu ontstaande situatie. Verder zouden wij graag zien dat de raad het voorstel doet om de raadsinformatiebrief betreffende het bruistart te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering, waardoor het mogelijk wordt dat de raad zich uitspreekt over het voorstel van de dorpsraad. Het beleid van dit gemeentebestuur, wat onder andere inhoudt dat ieder dorp moet zijn voorzien van een dorpshuisfunctie, tezamen met de wetenschap dat Noordeloos en ook Blokland al op de A-lijst staan, geeft ons voorlopig vertrouwen in de toekomst van ons dorp. Want met 2 maten meten is er nog nooit gedaan in Gieselanden. Ik sluit graag af met het volgende. Geef een dorp vertrouwen en verantwoordelijkheid en je krijgt er vrijwilligers voor terug. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Leeuw. Ik kijk even rond wie van de raadsleden heeft behoefte om meneer Leeuw nader te bevragen op zijn bijdrage. Mijn rechterhand zit niet. Mevrouw Kist, u bent de enige, dus gaat u gaan.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Inderdaad, ik heb wel wat vragen. Wij lezen namelijk uit het rapport van het Bruisend Hart Revitaliseren, prachtig woord, lezen wij dat u wilt dat het Bruisend Hart zich ontwikkelt tot een soort kloppend hart van de kern Hoornaar. Dat is prachtig en met de inzet van alle bewoners is dat ook wat deze raad wil. Maar waarom heeft u in uw planvorming niet overwogen om uit te gaan van het huidige Bruisend Hart met sportzaal. Immers ook de huidige faciliteit biedt volgens ons veel kansen. Ik wil graag daar een reactie op. En als tweede wil ik u vragen waar uw betrokkenheid bij het dorp is te prijzen. Dat is echt geweldig. Van daaruit heb ik de vraag of u bereid bent om samen met ons college na te denken of we in een win-win situatie terecht kunnen komen. Als we uw plan gaan knippen en bijvoorbeeld gaan kijken naar beperking van toekomstig onderhoud en aflossing van de lening. Als derde, de dorpsraad van Hoornaar lijkt er vooral op in te zetten om extra vierkante meters te realiseren. U geeft aan dat uw exploitatie de nieuwe voorzieningen vooral baseert op de Hoornaarse bevolking. Kunt u toelichten waarom dat potentieel voldoende vindt in de wetenschap dat op termijn zowel in Giessenburg en in Arkel sporthallen aanwezig zijn? En dat u ook weet dat mensen graag alleen gaan sporten en niet sport beoefenen ophoudt bij de grenzen. Nou had ik eigenlijk ook nog wat aan Sudoku, maar ja, ik denk dat u dat ook maar moet gaan beantwoorden, want die is er niet. En ik heb het inderdaad gelezen wat u net zei. Maar wat mij daar nog verder bij opkwam, was: wat doen ze op dit moment als het nou slecht weer is? Waar gaan ze dan met hun leden naartoe? Misschien kan u daar ook nog iets op zeggen.
Meneer De Leeuw, u heeft het woord.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Het huidige plan. Ja, wij zijn ook niet over één nacht ijs gegaan. En als het mogelijk zou zijn om binnen de bestaande contouren alles op nul te krijgen, de begroting, dan waren we daar waarschijnlijk bij gebleven. Maar het was gewoon niet mogelijk om het rondgerekend te krijgen. En laat duidelijk zijn, het segment erbij is een middel en geen doel. En u noemde in uw tweede vraag het plan knippen. Ja, ook in mijn inleiding nu heb ik duidelijk kunnen maken, hoop ik, dat dat gewoon helemaal niet lukt. Zelfs het knippen met de zonnepanelen, want er is daar gezegd van ja, herfinancieren en zonnepanelen, daar staan we wel willen tegenover. Maar nu blijkt eigenlijk dat zonnepanelen ook niet kunnen. Dan blijft er geld over van 30.000 euro, maar dan wordt het 45.000 euro. En ons probleem is eigenlijk dat we enerzijds de financiële problemen op willen lossen en dat milieu willen krijgen, maar ook draagvlak onder de bevolking. Als je de bevolking een opdracht geeft, gelijk aan een worst die te hoog hangt, als de bewoners gewoon weten, die worst hangt op 5 meter, dan komen we nooit bijgesprongen, dan springt er niemand meer. Een gat van 45.000 euro waar we nu uitkomen, omdat de zonnepanelen in principe ook niet door kunnen gaan, of het moet extreem gefinancierd worden, betekent gewoon dat wij zien gebeuren dat de gemeente dat gat ook niet blijvend, of het nu een groot Gorkum, een groot Gieselanden of wat dan ook wordt, de nieuwe opvolger van de gemeente Gieselanden, zal naar ons idee nooit dat bedrag bij gaan financieren blijvend. Dus daarom hebben wij ervoor gekozen een plan te zoeken waar we op nul uitkomen. En zoals het nu lijkt, wordt het geen min 30, maar min 45. Dat betekent dus een plan knippen in fases, geen afdoende oplossing en een demotivatie onder de Hoornaarse bevolking, waar het dan toch niet voldoende is om te blijven bestaan. De sluiting is wat dat betreft dan, denk ik, onvermijdelijk. Wij zijn overgeleverd aan de commercie, die dan misschien van een appelei het hele spul kan kopen. En dan zegt, weet je wat, we gaan op zondagmiddag een kickboxwedstrijd organiseren, waar de gemeente ook weinig mee doen. En ik ben er overtuigd dat de gemeente Gieseland niet al op wacht, en zeker niet de Hoornaarse bevolking. Dus wij zijn er, en we doen er alles aan om dat te voorkomen. Nou, uw derde vraag, de extra vierkante meters, waarom wil u dat niet per se? Het was een uitkomst van het onderzoek. We zijn niet ingestoken van, willen segmenten bij en hoe kunnen we daar argumenten bij verzinnen? Nee, we hadden een financieel probleem. Dat willen we graag oplossen. We hebben intensief onderling overleg gehad, deskundigen erbij betrokken. En we kwamen daarop uit. En ook bewust gekozen om een berekening te maken voor de Hoornaarse bevolking. Een klein stukje over Blokland, want Sudoku is ook over Blokland. Dus dat neem je automatisch mee. We hebben gezegd, nou, alles wat er dan meer gebeurt, zou gezellig zijn. Iedereen is welkom. En als Vedo tegen Vido's volleybal of andersom, dan kom je bij elkaar. En natuurlijk maak je dan gebruik van de gelegenheid, maar je traint er niet. En dat betekent ook
dat wij ons er zeer van bewust zijn dat wij het liefst ook geen concurrent worden van Arkel of Giessenburg. En navraag in Giessenburg, we hebben het Jim de Toom gevraagd van wat vind je ervan als wij die actie voeren? Nou, hij zegt, ik vind het prima, want dat betekent in dit geval als er een hal komt in Giessenburg, zitten we gewoon worstvol. We zouden het heel vervelend vinden als we tegenwoordig de bevolking nee moesten verkopen. Dus daarom hebben we ook gezegd van, als het kan in een berekening met de Hoornse bevolking, met die toezeggingen, dan is dat een keihard plaatje en dan is dat gewoon heel conservatief begroot. Want wij sluiten niet uit dat er op zo'n plaats, met zoveel verkeerplaatsen, best evenementen kunnen komen van buiten Gieslanden. U noemt van, je krijgt steeds meer sporten dat ze individueel gaan sporten. Dat klopt. Maar als je nu bedenkt dat er een stop is bij de veto-jeugd, maar ze het niet meer aankunnen, zoveel veto-volleybaljeugd is er, is geen garantie voor over 20 jaar. Er is een ongelooflijk aanbod. Dan de vraag van Studoco. Nou, dan hak ik een klein beetje, want ik mag natuurlijk niet officieel namens hen spreken. Maar we hebben wel veel met hen gesproken. Nu is het zo wat de vereniging betreft, maar ook individueel als er in Gieslanden clubs jongeren zijn die willen gaan zaal voetballen op een zaterdag met te nat weer zoals de afgelopen tijd of op een vrijdagavond. Dan moeten ze op naar Nieuwegein, op naar Amersfoort om een plekje te vinden waar ze kunnen voetballen. En dan moeten ze op tijd gaan bellen, anders dan wordt er niet gevoetbald. Dat heeft dan in verenigingsverband niks met deze club te maken. Maar wat wij ook wel begrepen hebben, dat er steeds meer interesse bestaat, zeker onder senioren, om een zaalvoetbalcompetitie te gaan spelen. Daar is deze begroting niet dat werd meegenomen. Er is een fenomeen dat er aankomt, dat de senioren zeggen, december, januari, februari, we houden van het spelletje, maar niet van het koude weer. We zoeken iets met een dak boven ons hoofd. Dat zou er dan zijn. Die mensen hebben eigenlijk geen plaats. Met de jeugd gaan ze ook de hele streek door, als het er nat is, om te gaan voetballen. En dat bij het spul aan de gang te houden. We hebben ook best nog even gesproken naar deze avond. En Jan Hark heeft ook gezegd, natuurlijk, er zijn plannen voor een kunstgrasveld. Maar dat betekent nu dat dan maar een derde ongeveer gespeeld zou kunnen worden. Ze hebben 3 velden voor zich spelen. Die zijn de hele zaterdag van 8:00 tot 5:00 gevuld. Ik weet niet of er hier mensen zijn met kinderen op het effisch voetbal. Dan sta je gewoon om 8:00 koud te leien langs de lijn. Dan begint het. En dan is de hele dag is dat complex vol. Er zijn 3 velden. En als je 1 kunstgrasveld hebt, moet je gewoon 2/3 van het spul teleurstellen. En kan er niet gevoetbald worden. En ook als er echt sneeuw ligt en het echt koud is, dan valt het kunstgrasveld ook af. Dus dat is behoorlijk betrekkelijk. En Jan Hartog was hier graag geweest en die had het waarschijnlijk nog veel mooier enthousiast kunnen vertellen als ik het doe. Maar het zou ze zeer spijten als het tweede menu zou kunnen komen. Dan hoop ik maar dat ik geen facetten overgeslagen ben.
Ik geloof niet, mevrouw Kirsten, bent tevreden met de antwoorden. En ik geloof dat als meneer Leeuw zich verveelt, altijd nog een bestuursfunctie bij Sudoku-vorming verschiet ligt. Ik zou u willen danken voor uw bijdrage. Na het volgende agendapunt zie ik nog een aanvullende vraag. Meneer de Jong, gaat u graag nog even in de...
Ja, wij hadden niet zozeer vragen, alleen wilden we toch ook even onze blijk van waardering richting Arie om de informatie die hij de afgelopen week aan ons gegeven heeft. Bij ons op de fractie geweest en daar hebben we eigenlijk de meeste vragen al gesteld zoals we hier net ook wat langs hoorden komen. Daar hebben we ook een paar opmerkingen gemaakt, eigenlijk in de lijn zoals de VVD. Eén punt die zojuist benoemd is, willen we toch wel even halen. En dat is eigenlijk die procedurevraag van, beschouw het meer als wellicht als een advies. Zoek toch dat college op om ook iedereen zijn rol te laten spelen. En doe dat vooral in eerste instantie op het punt waar je in de reactie, zoals we die hebben kunnen lezen, in het, van het college. Waar nu wat onduidelijkheid over verschijnt, over het wel of niet kunnen vangen van het voordeel van de zonnepanelen. Zoek elkaar daarop. En nou, de rest hebben we eigenlijk al afgelopen maandag natuurlijk bevraagd. Ja, en wij wachten in eerste instantie het college gewoon af. En nogmaals dank voor de informatie en de manier hoe jullie dit gedaan hebben.
Okay. Dank u wel, meneer Jong.
Maar graag gedaan natuurlijk, bedankt voor de mooie woorden. Nu is het wel zo dat we als dorpsraad nog een vraag neergelegd hebben bij deze raad. Of dat deze raad dus bereid is deze raadsinformatie te verplaatsen naar de volgende raad. Om er zo een gespreksonderwerp te maken voor deze raad. Want dan ben ik erg benieuwd wat de raad vindt van onze plannen.
Meneer De Leeuw, dat krijgt u pas na behandeling van de RIP bij agenda punt 5. Dus u bent even te vroeg. En ik verzoek u even het publiek in het tribune plaats te nemen. Dan hervatten we de orde van de vergadering. Ik heb wel toegezegd, ik weet niet of u al binnen was, dat de RIP over het Bruistraat als eerste in de set in ieder geval. Dat vergt even lenigheid van geest van de raadsleden, maar daar acht ik ze allemaal wel toe in staat. Aan de orde is het raadsvoorstel 215-4, rapportage voorstel zorg Griesland. Verantwoordelijk wethouder mevrouw Van Leeuwen. Wie mag ik het woord geven aan mijn rechterhand? Mevrouw Rennes, mevrouw Hartog zie ik. PvdA niet, in eerste instantie. Meneer Van Duin. Kijk, dat is heel grappig. Ik moet mevrouw Vermeulen, hè? Ja, ik moet eraan wennen, excuus. En meneer Lok. Mevrouw Rennes, u heeft het woord. Pardon? U doet het in... De CU gaat in een tweetrapsraket, begrijp ik. Ja, meneer Van den Winkelis, u krijgt ook het woord. Gaat uw gang nu, mevrouw Rennes.
Dank u wel, voorzitter. Om te beginnen mijn complimenten voor het rapportagevoorstel. Ik denk dat het zeker gezien de bijlagen, evaluatievoorstel, het een redelijk compleet voorstel is. Ik had alleen op basis van het raadsvoorstel de nodige vragen, maar daarvan worden in de bijlagen veel beantwoord. Dan blijft er één vraag over voor mij. In het rapportagevoorstel wordt aangegeven dat op met name vier aspecten zeg maar geëvalueerd zal gaan worden. Organisatie van de zorg, functioneren van het sociaal team, kwaliteit van de zorg ten opzichte van zorgbehoeften en financiën. Ik vind A, C en D goed uitgewerkt in de bijlagen. Alleen bij functioneren van het sociaal team heb ik een vraag, omdat in de bijlagen het functioneren van het sociaal team vooral toch gericht is op cijfers. En niet alleen cijfers, maar contacten met externen. Wat ik erin mis, is het intern functioneren van het sociaal team. In hoeverre dat gerapporteerd, geëvalueerd gaat worden. Om het nog iets anders te zeggen. Wie beoordeelt of hoe wordt het functioneren en de samenwerking binnen het sociaal team beoordeeld? Ofwel, hoe kunnen we meten hoe het met de ontschotting gaat? Dank u wel.
Mevrouw Hartog.
Voorzitter, dank u wel voor het voorstel zoals het nu voor ligt. Het bestaat uit twee delen, de rapportage twee keer per jaar en de betrokkenheid bij het vervolg van een klankbordgroep. Inhoudelijk dekt dit voorstel wat we in de motie hebben bedoeld. Echter procedureel hebben we wel een paar vragen en opmerkingen. En ten eerste ten aanzien van de rapportage. Wij herkennen in het voorstel dat het college wil aansluiten bij de bestaande BRAP-cyclus. En dat hebben we nu juist met deze motie niet bedoeld. Naar het oordeel van de CDA-fractie doen we daar dit onderwerp geen recht mee. Het vraagt een aparte behandeling. Wij willen de rapportage in de april- en septembercyclus. Pas als de transitie achter de rug is en we van een normale bedrijfsvoering kunnen spreken, past dit onderwerp in de BRAP-cyclus. Tot die tijd willen we een bijzondere rapportage over dit onderwerp in april en september. Als extra argument geldt dat in juni de cyclus al elk jaar al overvol is. En daar past dit onderwerp naar onze mening niet in. Verder nog een vraag over bij de klankbordgroep. De breedte waarmee hij wordt gevormd vinden wij positief. De vraag is echter wat de functie en de bevoegdheid van deze klankbordgroep inhoudt. Kan deze groep aanbevelingen doen, adviezen geven, knelpunten agenderen en wordt daar ook wat mee gedaan? graag een toelichting op de status en de betekenis van de klankbordgroep. En de frequentie van bij elkaar komen van de klankbordgroep voor het eerst in april lijkt ons erg ver weg. Zeker nu we aan het begin van deze transitie staan, zouden wij eens in de 6 à 8 weken bijgepraat willen worden. Graag uw reactie hierop. Dank u wel.
Meneer Van Duin.
Ja, dank u voorzitter. Ja, je moet hier snel schakelen, want ik was even net voorbereid om over de RIP vragen te gaan stellen aan de wethouder. Maar ik begrijp dat we het toch aan het einde weer gaan doen. Want dat hadden we nog niet afgerond. We zitten nu in een ander stuk. Toevallig heb ik mijn vinger opgestoken en ga ik over dit stuk als woordvoerder. Dus ik zou maar vervolgen op mijn collega's die net aan het woord zijn geweest. Het meeste is al naar voren gebracht. Ik had nog één nuance, een toevoeging op die klankwoordgroep. Graag van de wethouder, dat is een idee wat ontstaan is, breed mogelijk. Het heeft vooral te maken met de uitvoering, implementatie en het beheer. En er komen ook raadsleden in. En dan zitten wij natuurlijk als raadsleden hier de keuze voor het beleid. Dan gaan we zelf meedoen in de vorming. Aan de ene kant is het natuurlijk wel belangrijk dat we erbij zitten en weten waar het over gaat. Maar aan de andere kant denk ik dat we ook remmend kunnen werken. Misschien moeten wij als raadsleden daar niet bij zitten. Dus dat is een punt waar ik toch graag van de wethouders wil weten waarom er raadsleden in de klankbordgroep komen. En dat was mijn aanvullende vraag nog.
Mevrouw Vermeulen, ga de gang.
Bedankt, voorzitter. Ik had wel een aantal vragen. En omdat het er een zestal is, had ik ze al eerder gestuurd. Ik zie een knikje, dus ze zijn ontvangen. Ze hebben vooral te maken met de inhoud van de rapportage over de 4 hoofdthema's. Mijn eerste vraag gaat over hoe wordt er antwoord gekregen op de geformuleerde vragen onder de 4 hoofdthema's. En dan even een voorbeeld van hoe gaat de vraag bijvoorbeeld beantwoord worden of de inwoners weten waar ze terecht kunnen. Gaat het bijvoorbeeld door middel van enquêtes of interviews? Ik zie dat nog niet helemaal praktisch voor me. Een andere vraag is waaraan worden de verkregen antwoorden getoetst? Ook weer een voorbeeld als bijvoorbeeld 30% van die ondervraagden weet waar ze terecht kunnen. Vinden we dit dan voldoende of niet? Dus met andere woorden, wat is de indicator en moeten we die niet van tevoren, denk ik, vastleggen om de verkregen informatie als raad te kunnen afwegen? Vraag 3, op welke manier wordt de inzet en de productiviteit van het sociaal team gemeten? De volgende vraag was, er wordt gesproken over doorverwijzen en behandel nemen van de aanvragen door het sociaal team. Maar worden de afgewezen aanvragen en de reden of de redenen hiervan ook vastgelegd? En zo ja, komen die dan ook terug in die rapportage? Vraag 5, de zorg wordt geleverd door aanbieders. Hoe worden kwaliteitsgegevens meegenomen in de rapportage? Bijvoorbeeld klachtenafhandeling, scholing, incidenten die hebben plaatsgevonden. En de laatste vraag is, in hoeverre zijn er in de landen al ervaringen met evaluatierapportages van en over het sociaal team, misschien aan de pilotgebieden al, waar we mogelijk al wat van kunnen leren? Dat waren ze.
Dank u wel. Meneer Van der Minkelis, als het tweede onderdeel van de raket van de ChristenUnie.
Nou ja, het zal blijken of dit het eerste of tweede stuk is. Wij hebben ook een vraagje over de klankbordgroep. CDA en CDA en de VVD stellen daar ook kritische vragen over. Die te maken hebben met de legitimatie. Anders dan het CDA, die juist een hogere frequentie bepleit, vragen wij ons af of er überhaupt een klankbordgroep moet komen. En we delen ook de vragen van de VVD of het nou wel zo handig is dat raadsleden daarin hun eigen beleidsmatige vlees gaan keuren. Wij hebben eigenlijk een andere suggestie. En wij hopen dat de pauze zo meteen lang genoeg is om dat alternatief in overweging te nemen. En dat is om juist dit gremium, dus de inforaad, te gebruiken om een brede, open gedachtenwisseling te hebben over de voortgang van alles wat er gebeurt in het sociaal domein. Ik denk dat het goed aansluit bij de open mind die het college heeft. Naar alles wat er gebeurt met de ontwikkeling van kerngericht werken enzovoort. Wij denken dat het ook verstandig is dat er een open gedachtenwisseling is. Omdat we regelmatig hier in de inforaad met alle deelnemers die worden voorgesteld, worden bijgepraat en dat ook in gesprek kunnen gaan met de deelnemers van de klankbordgroep en waar ook individuele burgers, en dat zijn klanten, cliënten, ook kunnen aansluiten. En we hopen dat dat idee in overweging genomen kan worden.
Dank u wel, meneer Lok. Ga de gang.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik denk een aantal vragen al gesteld zijn. Rond de klankbordgroep heb ik daar sluit ik gelijk aan bij de vorige spreker. Ik denk dat zoals het nu geformuleerd is, ik eigenlijk helemaal niet weet of ik een klankbordgroep wil of niet. Omdat mij onduidelijk is wat de toegevoegde waarde van de klankbordgroep is en wat het college eigenlijk verwacht van die klankbordgroep. Als het puur informerend is, sluit ik me heel erg aan bij het voorstel van de vorige spreker. Als het echt inhoudelijk is en bijsturend, dan vind ik in ieder geval dat ten principale raadsleden daar niet in thuis horen, omdat het onze rol niet is. En dan sluit ik ook wel aan bij andere sprekers. Dat is eigenlijk mijn laatste punt. Ik heb nog een aantal andere punten die meer met de thema's te maken hebben. Ik sluit me aan bij de complimenten als het gaat om wat willen we weten en over welke terrein. Ik denk dat dat goed compleet is. Waar ik een beetje moeite mee heb is dat de impact, de resultaten van de wijziging, eigenlijk pas vanaf 2016 gevolgd worden. Ik wil toch de wethouder vragen of er geen mogelijkheden zijn om al te kijken van wat werkt die transitie nu uit in 2015. Omdat je, als je in 2016 pas gaat wachten, ik verwacht dat we niet eerder aan eind 2016 een beetje weten wat is nou de impact van die hele transitie op de inwoners. En dan vind ik echt wat te laat om geïnformeerd te worden. Dus graag kijken naar de mogelijkheden die er zijn. Het tweede wat mij opvalt is dat de vragen zoals ze gesteld zijn vooral gaan over mensen die we kennen en die betrokken zijn. Waar we in de aanloop naar de transitie, in ieder geval vanuit de SGP, maar ook vanuit een aantal andere fracties, onze zorgen over uitgesproken hebben, is in hoeverre het vangnet zoals dat vanuit de overheid verwachten wel voldoende is en aanwezig is. En dan moet je ook weten, vallen er door de transitie ook mensen buiten de boot. En dat zijn net de mensen die het niet bereikt. En ik zou graag willen weten in hoeverre het college daarover nagedacht heeft. En of er mogelijkheden zijn om in de rapportage ook te kijken of echt iedereen bereikt wordt die we willen bereiken. Dat zijn juist de mensen die buiten netwerk en buiten de hele participatie vangen. Dus de hele vangnet kwestie. Rond de begroting, ik denk dat er keurig gemeten wordt wat het is. Ik vind zoals het nu is, en misschien sluit het wel aan bij vragen die eerder gesteld zijn, erg beschrijvend, constaterend. Hè. We lopen in de pas. Wat ik onvoldoende zie is in de loop van de rapportage, ook aan de raad, van lopen we buiten de pas qua financiën. Hoe komt dat en wat doen we om dat te corrigeren? Omdat we weten allemaal dat er open eindregeling is. En als we tekort komen aan het eind van het jaar, hebben we sowieso een probleem. Dus ik zie onvoldoende de corrigerende maatregelen die we lopend het proces nemen, ook in de rapportage terugvallen. Dat is alles, meneer de voorzitter.
Dank u wel, meneer Lok. Even iets herstellen in de aanloop naar de bespreking met het punt. Ter onrecht heb ik gemeld dat alleen mevrouw Van Leeuw verantwoordelijk wethouder is, maar dat doet zij samen met de heer Akkerman. En ik weet niet wie het eerste antwoord het woord moet geven om de antwoord van natuurlijk de dame in gezelschap. Mevrouw Van Leeuwen, gaat u gang.
Ja. Dank voorzitter. Dank ook voor de complimenten van de verschillende fracties over dit stuk. Dat is mooi om te horen. Ik constateer dat er een hoop onduidelijkheid is, laat ik het dan zo zeggen, over de klankbordgroep die wij in het evaluatievoorstel hebben opgenomen. En waar we het ook wel voor deze raadsvergadering met elkaar wel eens over gehad hebben. En dat kan ik me wel een beetje voorstellen. Het is ook goed om te melden dat dat wat ons betreft helemaal niet in beton gegoten is. En daarom ben ik blij dat er zoveel opmerkingen over komen. Zodat we met elkaar kunnen gaan zoeken naar wat de beste vorm en de beste manier is om dit goed met elkaar in de gaten te houden. Het idee van een klankbordgroep kwam voornamelijk voort uit de wens om ook raadsleden regelmatig en concreet ook te betrekken bij datgene wat er allemaal in de zorg gebeurt, zeker in dit overgangsjaar. En waarbij we ook de wens hadden om hen in aanraking te brengen, nog meer dan al gebeurt, met bijvoorbeeld adviesraden, met zorgaanbieders, cliënten, dat we op een informele manier daarover met elkaar van gedachten konden wisselen.
Het is absoluut niet de bedoeling om via die klankbordgroep beleid te wijzigen of te sturen. Of, het is echt de bedoeling dat we om te horen wat er gebeurt en dingen mee te nemen, zodat we die hier, op deze plek en ook het college anders kunnen doen. Ik begrijp wel de aarzeling van sommige fracties wanneer ze zeggen ja, in hoeverre strookt dat met onze rol als raadslid? Dus die snap ik. Daarom vind ik het voorstel van de heer Van der Minkel is ook best interessant. En ik wil daarin straks in de schorsing wel even over nadenken. Ook even met mijn collega's. Want nogmaals, wij zitten niet vast aan een bepaalde vorm. We moeten gewoon met elkaar op zoek naar wat de beste manier is. Dus daar staan we voor open. Gaan we over nadenken. In welke frequentie en hoe vaak we dat dan per jaar moeten doen. Nou, laten we dat met elkaar bekijken. Want ik constateer ook dat daar wat verschil van mening over is. Dat wat betreft de klankbordgroep. Even kijken, waar was ik? Over hier. Mevrouw Renes vraagt, hoe gaan we nou het functioneren van het sociaal team intern in de gaten houden? Nou, ik weet niet zozeer of dat is natuurlijk ook wel een... iets om voor ons als college om in de gaten te houden. We hebben natuurlijk een coördinator van het sociaal team. Collega Akkerman en ik spreken haar op dit moment elke 2 weken. Dus dat is zeer frequent. Dat zal ook wel wat afnemen in de loop van de tijd, hoop ik. En dan bespreken we natuurlijk onder andere dit soort dingen. Nou, tot zover gaat het goed. Dat kan ik u in ieder geval meedelen. Maar natuurlijk is dat ook iets wat we steeds met elkaar blijven bespreken. Het zit niet specifiek in deze dit rapportagevoorstel. En ik weet eigenlijk ook niet zo goed of dat nou zou moeten. Natuurlijk moet je ingrijpen als dingen niet goed gaan, maar ik vind dat niet zozeer een taak van de raad als wel van de coördinator om dat goed in de gaten te houden. En natuurlijk monitoren we dat als college.
Mag ik hier even op inhaken, voorzitter?
Mevrouw, ga de gang.
Nou, misschien wel even goed om toe te lichten wat u zegt. Ben ik helemaal met u eens. Er is een coördinator voor om dat sociaal team aan te sturen enzovoort. Maar omdat hier specifiek gezegd wordt functioneren van het sociaal team, viel het mij op dat bij die bulletstreepjes er heel veel extern genoemd staat. Mm-hmm. En volgens mij is het bij deze decentralisatie vooral ook de bedoeling dat door het creëren van een sociaal team er ontschotting plaatsvindt en dus ook een financieel voordeel. En om te voorkomen dat straks het sociaal team met een bepaalde doelstelling toch weer verzandt in veel schijven, veel personen, veel hulpverleners enzovoort, stel ik deze vraag.
Ja, dan snap ik hem beter. Dank. We hebben natuurlijk een punt, want dat moeten we zien te voorkomen. En ik denk juist doordat we... wat het idee is dat het sociaal team bij iedere cliënt, zeker na afronding van een dossier, in gesprek gaat met de cliënt, telefonisch of gewoon aan de keukentafel, zoals we dat natuurlijk vaker doen, en echt het gesprek aangaan over hoe het hele traject bevallen is, wat er beter kan, wat er goed ging. En daaruit verwacht ik dat we ook te horen krijgen als we inderdaad weer verzanden in dit soort dingen, voorbeelden die u noemt. Dus dan verwacht ik dat uit de ervaringen van de cliënten terug te horen. En dan moeten we er zeker wat mee, daar ben ik met u eens. Dus ik denk dat we op die manier dat wel ondervangen. Want ik ben, nou ja, nogmaals, ik ben het met u eens dat dat natuurlijk een van de doelen is waar we naar willen kijken. Het CDA stelt de vraag of die zegt eigenlijk, nou, wij voelen er niet zoveel voor om dit in de beerrip op te nemen. Wij hebben dit voorstel gedaan om, we willen het niet zozeer in de beerrip als wel tegelijkertijd met de beerrip. Dus het moet wel een apart onderdeel worden van de agenda. Het verdient inderdaad voldoende aandacht. Maar we hebben dit op laten lopen vanwege de mogelijkheid om ook financieel bij te sturen hier en daar. Dus vandaar dat mijn collega Akkerman zal er misschien wel iets meer over zeggen straks. Nu mag je wel. Ja, op dat punt. De SGP vind ik wel een intrigerende vraag. Hoe zorgen we er nou voor dat de mensen die we juist niet in beeld hebben via het sociaal team en via het WMO-loket, hoe zorgen we er nou voor dat we die ook goed in beeld houden? Nou, zeker het sociaal team, dat zien we nu al ontstaan, heeft heel veel contacten met het voorveld. Bijvoorbeeld de huisartsen. We zien nu al dat de huisartsen snel contact opnemen met het sociaal team. En dingen met hem bespreken. En dat is natuurlijk wel een plek waar ook mensen die buiten de netwerken vallen, zeg maar, die daar wel komen. Dus het is goed om die contacten ook goed te onderhouden en dat te betrekken in de monitoring. Maar het is wel een terecht punt om dat heel goed in de gaten te houden. En ik, nou ja,
ik wil er nog eens even verder over denken hoe dat nog beter en verder doorgevoerd zou kunnen. Als de heer Lok daar ideeën over heeft, dan hoor ik het ook graag. Past wel. Klankbordgroep, ja precies. En dat is inderdaad de goede. Ja. Maar inderdaad, het is wel waar wat de heer Lok zegt. Want juist binnen de verenigingen en de kerken en waar we veel contact mee hebben, daar zitten die mensen dan soms weer net niet. Dus het is inderdaad wel een aspect om heel goed in de gaten te houden. En, oh ja, de resultaten, sorry, ik ben een beetje warrig, maar dat moet u mij maar even vergeten. De heer Lok vroeg ook nog, kunnen we niet eerder sturen dan eind 2015? Daar ben ik al met hem eens. Als we natuurlijk halverwege dingen constateren, van die gaan niet goed. En natuurlijk doen we dat nu al, hè. Als we nu dingen tegenkomen waarvan we zeggen, hey, hadden we niet aan gedacht. Of hey, dat loopt anders dan wij gedacht hadden, dan sturen we natuurlijk al bij. Dus dat moet ook steeds halverwege het jaar kunnen. Dus dat kan ik wel toezeggen, dat als wij in april of in juni met elkaar tot de conclusie komen dat sommige dingen echt anders moeten, dat we daar natuurlijk niet mee gaan wachten tot januari 2016. Dank u voorzitter, dat was het wat mij betreft.
Wethouder Akkerman voor antwoorden op de nog liggende vraag.
Dank u wel voorzitter. Ja voorzitter. Voorzitter, ik vraag alvast of mevrouw Van Leeuwen na mij ook nog een keer mag.
Ik begreep de opmerking, zeiden we niet.
Voorzitter, al luisterend naar mevrouw Van Leeuwen, bekroop mij weer de gedachte van ja, als je nou een beetje diagonaal door dit stuk heen leest, dan lees je vooral dat we vooral niet weten wat we straks moeten. Er is heel veel onduidelijk. We zitten midden in een proces. En wat we hier in ieder geval met u zouden willen afspreken, is dat we in ieder geval de dingen waar we op willen meten, wat willen we weten, dat we dat in ieder geval met elkaar eens zijn. En daarnaast willen we natuurlijk heel graag met u ook spreken over ja, en als we dat dan weten, wat doen we dan mee? Hoe komen we nou tot de optimale invulling van beleid? Want één ding is toch wel duidelijk. Alles wat we straks constateren, afwijkingen naar boven of beneden zo gezegd, daar moeten we ook wel zo goed als mogelijk is als op in willen spelen en ook op in kunnen spelen. Dat is overigens ook wel een van de redenen dat wij zoekende zijn naar een andere manier voor het gesprek met de adviesraden, maar dus ook met u. Buiten de rol om van het controlerend orgaan en het kaderstellend orgaan, wat natuurlijk ook volstrekt overeind moet blijven, maar daarnaast een manier om het gesprek te gaan over de ontwikkelingen die gaande zijn en wel zoeken naar die optimale invulling van de constateringen die we doen. Wij willen nou eenmaal ook die kanteling waar we zo heel veel over hebben gezegd vorig jaar, die willen we ook faciliteren en daar waar het niet goed gaat, toch proberen dat wat aan te jagen. Mag ik u een voorbeeld noemen? In een van de gesprekken die wij hadden met de coördinator van het sociaal team, dat was overigens een ander gesprek, want het was namelijk vanmiddag in de kantine, dan heb je het ook wel eens over dat soort dingen. Tot nu toe waren er jaarlijks ongeveer 7 aanvragen vanuit scholen voor maatschappelijk werk voor kinderen op de school en of het gezin thuis. 7 per jaar gemiddeld. We zijn nu, vandaag 5 februari, hebben we het aantal van 30 aanvragen daarvoor bereikt. Niet dat het nou allemaal maatschappelijk werk moet gaan opleveren, maar wel 30 aanvragen daarvoor. Dat betekent in ieder geval, en dat vind ik grote winst, dat men het sociaal team weet te bereiken. Maar de vraag is natuurlijk vervolgens wel van ja, maar wat doen we daarmee? Wat doen we met het gegeven dat het er zoveel zijn? En straks ook een beetje analytisch. Van ja, maar is dat nou allemaal maatschappelijk werk? Dat soort ontwikkelingen willen wij het graag met u over hebben. En dan kom ik ook een beetje bij de vraag van meneer Lok van ja, moeten we het dan niet hebben over corrigerende maatregelen? Ja, wel degelijk. Alleen als er financiële overschrijdingen zijn, is er wel een ander ding wat ik daarbij wil weten. Niet alleen maar van hoe krijg ik dat financiële tekort terug, dat zal uiteindelijk ook moeten. Maar daarnaast ook van ja, maar wat is daar de reden voor? Welke problemen lossen wij op met dat extra geld wat daar kennelijk voor nodig is? En misschien is dat een nog belangrijker vraag dan de corrigerende maatregelen op zich. Daar moeten we dus vooral mee aan de slag. Het is alleen wel zo dat je natuurlijk nu niet zo makkelijk aan kunt geven welke maatregelen je het dan over moet hebben. En ik wil daar ook graag met u het gesprek over aangaan. Voorzitter, ja, wat mij betreft is dit toch wel een beetje uitvoerig antwoord op de vraag.
Mevrouw van Leeuwen, tweede gedeelte, eerste termijn antwoorden graag.
Ja, mijn excuses. Ik was inderdaad een vraag van de ChristenUnie vergeten. Dat kwam omdat ik die al zo mooi in mijn iPad had staan. Hoe wordt er antwoord verkregen op de geformuleerde vragen? Zijn het enquêtes, zijn het interviews? Nou, beide. Zoals u weet hebben we vanuit de WMO, uitvoeringsorganisatie, vanuit de WMO-loket onlangs nog een enquête uit laten gaan. Daar heeft u misschien de resultaten al wel van binnen zelfs. En dan krijgt u ze heel binnenkort. Dat is natuurlijk een belangrijk instrument om de ervaringen te meten. Zoals ik net al zei, het sociaal team gaat bellen en ook gewoon mensen oog in oog, zeg maar, spreken met elkaar over de ervaringen. En ik vind vooral dat gesprek wel heel belangrijk, omdat je in een gesprek echt kunt zien, anders dan in een enquête waar je dingen op kunt schrijven en soms nog anders kunt interpreteren. Maar in een gesprek kun je echt zien hoe een ander dingen heeft ervaren, of die het meent wat hij zegt of niet. Dus die hele lichaamstaal krijg je dan ook mee. En ik denk dat het gesprek hierin heel belangrijk is en daar gaan we ook zeker tijd voor maken. Want daar hecht ik echt aan. Waaraan worden die verkregen antwoorden getoetst? Zijn we met 30% tevreden? Nou, dat is denk ik een open deur, dat zijn we natuurlijk niet. We hebben daar wel van tevoren over nagedacht. Gaan we nou indicatoren stellen? Hè? Maar dat is heel lastig, want wanneer ben je tevreden? Ben je met 70% tevreden, 80%? Eigenlijk niet. Eigenlijk ben je pas tevreden als 100% van je inwoners ook tevreden is over dat wat je doet. Dus we hebben de lat voor onszelf hoog gelegd. We hebben gezegd, we nemen geen indicatie, maar we gaan er gewoon vanuit dat er altijd verbetering nodig of mogelijk is. Dus daarom hebben we dat ook niet vastgelegd in die zin. Maar we hebben wel gezegd, nou, het kan altijd beter, dus daar moeten we altijd naar blijven streven door middel van die gesprekken en door middel van die enquêtes. Op welke manier wordt de inzet en productiviteit van sociaal team gemeten, heb ik daarmee ook wel beantwoord en ook al eerder. Dat vond ik wel een interessante. De ChristenUnie vraagt, wat gebeurt er nou als er aanvragen worden afgewezen in het sociaal team? Houden we dat ook bij? En daar heb ik eens over na zitten denken. Dacht ik, ja, we wijzen helemaal niet af binnen het sociaal team. We zullen niemand die belt zeggen, nee, sorry, u bent hierbij aan het verkeerde adres, u moet naar een ander. Nou, dat laatste zou kunnen, maar daar helpen we ze dan wel mee. We hangen niet de telefoon op en we weten vervolgens niet meer wat er gebeurt. We zullen hen altijd doorverwijzen naar degene daar waar ze moeten zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij enkelvoudige vragen die niet in het sociaal team thuis horen. Die horen dan misschien bij een WMO-loket of bij een huisarts. Het sociaal team zal die vragen of die mensen altijd begeleiden om het antwoord op die vraag te krijgen. We zullen wel bijhouden hoeveel van dat soort vragen er zullen zijn, maar we wijzen dus in principe nooit af. Wat betreft hoe gaan we nou die aanbieders, hoe meten we nou hun kwaliteit? Die is lastig, die zit hier niet in, dat moeten we denk ik ook niet willen. We hebben natuurlijk wel bij de inkoop, bij het tekenen van de contracten, natuurlijk wel kwaliteit of afspraken gemaakt met elkaar. En daar zullen we ze natuurlijk aan houden. En als we ons signalen bereiken dat dat niet goed gaat, dan zullen we daar natuurlijk wel wat mee doen. Maar die zitten niet specifiek in dit rapportagemiddel opgenomen. Wat betreft evaluatierapportages van andere sociaal teams. Nou, in de meeste gemeenten is natuurlijk ook nog maar net gestart. Er zijn inderdaad wat pilots gevoerd in verschillende gemeenten. We hebben ernaar gekeken, ook bij het opstellen van dit rapportageplan, om wat inspiratie op te doen. Er was ontzettend weinig. Heel erg weinig. De dingen die er waren, die hebben we wel gebruikt ook voor dit plan. Maar dat viel nog niet mee. Dus we moeten het toch een beetje zelf uit gaan vinden. En daarom nogmaals, het is niet een statisch document. We moeten gewoon gaan kijken wat mijn collega ook zegt. Wat is er goed uit en wat moet misschien toch anders? Daar moet de mogelijkheid ook gewoon voor zijn. Dat is alleen maar goed. Punt.
Dank u wel, mevrouw van Leeuwen. Tweede termijn, mevrouw Wenest nog vragen. Ja, van harte of niet? Meneer Duin, meneer Van Duin wel. En meneer Lok. Mevrouw Rennes, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter.
Ik begreep uit de beantwoording, nee, laat ik anders beginnen. Ik ondersteun van harte de oproep van mevrouw Den Hartog om deze rapportages niet tegelijk met de BEERAP te laten lopen. Omdat wij het in juni en oktober in die zin de agenda zal behoorlijk gevuld zijn. Dus dan wordt het toch een zoveelste item. En dit item verdient ook mijn zinziens de volledige aandacht. En niet dus naast andere belangrijke items. Dus ik zou, gezien de beantwoording van mevrouw Van Leeuwen, begrijp ik dat zij daaraan toch vooralsnog vast wil houden. Dan hoorde ik geen argumenten om daarvan af te wijken. Dus ik zou nogmaals de oproep willen doen. Is het niet een idee om erover na te denken om bijvoorbeeld in plaats van juni, oktober. Ik vind overigens ook, daar zit eigenlijk alleen een zomervakantie tussen. Dus wat moet je in die rapportatie, in die periode nieuw te rapporteren hebben? Vast wel iets, maar niet zo heel veel. Zou je niet aan mei, september kunnen denken in plaats van aan juni, oktober?
Dank u wel, meneer Van Duin.
Ja, dank u, voorzitter. Nog een aanvullende vraag op de klankbordgroep. Die worden hier wat verzet. Heel nieuwsgierig, want het loopt al enige tijd natuurlijk. Je hebt het al eerder aangekondigd. Hoe is het overgekomen bij de adviesorgaan bij onze vrijwilligers? Zien ze het als een extra werkdruk? Zien ze het als een uitdaging? Ik hoor graag de reactie.
Dank u wel, meneer Lok. Ga door.
Ja, de beantwoording daagt mij toch wel uit tot een drietal vervolgvragen. De eerste is meer een aanvullende en daaraan gekoppeld ook een vraag. Met corrigerende maatregelen, meneer Akkerman. Begrijp ik niet, bedoel ik niet per direct dat als je een budgetoverschrijding hebt, dat het budget omlaag moet omdat je een budgetoverschrijding hebt. Als je die budgetoverschrijding goed kan uitleggen, omdat je daarmee kwalitatieve doelen haalt die die overschrijding rechtvaardigen, dan kunt u ons in ieder geval overtuigen waarom u die overschrijding hebt. Wat ik bedoelde met of we corrigerende maatregelen kunnen nemen, is wat mij betreft bedoeld als laten we het niet zomaar gaan en horen we achteraf bij het afsluiten van de jaarrekening hoe de stand van zaken was en kunnen we vervolgens niks meer doen. En mijn vraag is, kunt u gaande het proces garanderen dat dit ook meegenomen wordt in de rapportage? Dat is de vraag. En dat heeft natuurlijk straks ook te maken met de behandeling. Mevrouw Van Leeuwen die daagde mij uit om aan te geven hoe je nu kunt meten welke mensen je niet bereikt. Ik ben raadslid, hè, dus ik ben niet een ambtenaar die u even adviseert. Maar wat ik zo uit de losse pols kan bedenken, ik kan wel een aantal dingen bedenken. U zult ongetwijfeld straks mensen aangemeld krijgen die, waarvan je zegt, die hadden we veel eerder moeten opsporen. Maar een van de eerste dingen die u kunt doen, juist die mensen bevragen of die gevallen analyseren. Van hoe komt het dat ze zo laten en wat kunnen wij doen om te voorkomen dat dergelijke gevallen zich herhalen. Dat zou er één zijn. Wat je ook kunt doen, maar ik weet helemaal niet of dat mogelijk is binnen het ambtelijk apparaat. Via het contact of via communicatie. Burgers uitdagen van als u gevallen ziet waarvan u denkt, hey, die vallen tussen wal en schip. Er is een meldpunt in het gemeentehuis en u kunt dat melden binnen het sociale team of binnen het ambtenaarapparaat. En dan zie je ook wat. En vervolgens kun je daar uithalen van wat doen wij fout, waardoor we die mensen buiten het beeld hebben. En dat is wat mij betreft ook juist het vangnet waarmaken. Zoals we in de behandeling en het debat naar aanloop van het sociale domein ook een en andermaal benoemd hebben. En waar vanuit het college toen aangegeven is, wij hebben daar ook voor. Meer kon ik even niet bedenken in de korte tijd die u mij gegeven hebt. Derde punt had ik niet opgeschreven, maar dat komt. Nee, die heb ik al gedaan. Dat is meneer voorzitter.
Dank u wel, meneer Lok. Alle beide wethouders, mevrouw Van Leeuwen in eerste instantie.
Ja, dank u voorzitter. Wat betreft de frequentie van de rapportage en ook het momentum waarop, daar gaan we straks in de schorsing even over nadenken. Kijken of we daarin nader tot elkaar kunnen komen. Kijken of we iets kunnen bedenken waar we het allemaal mee eens zijn. De vraag van de heer Van Duin over de adviesraden. Wij hebben het hier inderdaad met de adviesraden over gehad. We hebben hen ook gevraagd om mee te denken met ons over hoe dat zou kunnen. Zij hebben in principe positief gereageerd op het vormen van een klankbordgroep. Want we dagen hen voortdurend uit om anders te gaan denken en met ons mee te denken over hoe we dingen kunnen op tijd kunnen signaleren en daarop ook actie kunnen ondernemen. Dus in principe zijn ze akkoord. We hebben dat nog niet ook met hen niet heel ver uitgedacht. Maar ze zijn op zich enthousiast over het voorgestelde. Dus dat is denk ik voor u
goed om te horen. De heer Lok, even op het laatste punt waar u op wees. Dank voor de adviezen. We zullen ze meenemen. Wat één ding. We hebben natuurlijk al vrij veel gecommuniceerd over het sociaal team. Dat zien we nu ook terug. Als je het vergelijkt met wat ik dan hier en daar in de regio ook te buiten hoor, hebben we al een vrij hoog aantal casussen in het sociaal team. En dat heeft denk ik alles te maken met het feit dat we veel gecommuniceerd hebben over het sociaal team. Dat mensen ons goed weten te vinden. Ook individuele burgers. Dus daar zijn we blij mee. Het punt blijft wel dat wil je iemand aanmelden bij het sociaal team, dat er altijd toestemming van degene nodig is over wie het gaat. En dat moeten we natuurlijk ook vooral zo houden. Niet een of andere controle staat worden. Maar we zullen uw advies meenemen.
Ja, kom maar.
En naast die adviezen van de heer Loks blijft natuurlijk ook wat spelen. Dat een van de basisideeën van de hele kanteling is dat mensen ook meer verantwoordelijkheid voor elkaar moeten gaan hebben. En juist in die verantwoordelijkheid ligt natuurlijk ook de kans om te ontdekken welke mensen we niet bereiken. En dat is wel een heel ingewikkeld proces. De laatste vraag die dan erover blijft volgens mij is de opmerking van de heer Lok, ook van de heer Lok, over die corrigerende maatregelen en kunnen we de gaande het proces ook iets mee. Ik zou zeggen, ja natuurlijk, mijn oproep van daarnet is ook eigenlijk vooral daarvoor bedoeld. Laten we datgene wat we leren ook proberen zo snel als mogelijk is ook toe te passen in het dagelijkse werk. Dat hebben wij ook vooral bedoeld met dit proces zoals hij geschetst.
Dank u wel. Uw voorzitter concludeert aan de hand van de besprekingen dat het geen hamerstuk wordt, omdat het college nog wat op onderdelen de koppen bij elkaar wil steken en dat ongetwijfeld in de hierna volgende raadsvergadering terug zal koppelen. Ga ik over tot het volgende agendapunt, dat is eigenlijk punt 5. Ik vraag u weer even te schakelen, ook meneer Van Duin in deze, maar dat is meer als een kwinkslag bedoeld. Want we starten met de RIP 2015-7, het stand van het college over het plan Bruisend Hart revitaliseren. En wie van de raadsleden heeft behoefte om nog even een vraag aan het college te stellen? Mevrouw Van Nes, rechterhand niet meer. Mevrouw Kist, kan ik me zomaar voorstellen. En meneer Van der Minkelis. En meneer De Jong. Ik herhaal even mevrouw Renes, mevrouw Kist. En meneer Van Duin aan CFD. Meneer Van der Minkelis en meneer De Jong. En laat ik eens met de laatste beginnen. Ga u gaan.
De reden dat ik zo laat mijn hand opstak was nou juist om niet als eerste te beginnen. Die tactiek die werkt dus hier niet. Oké. Dus de zin dat het gras weggemaakt is en zo, die vervalt nu. Alle gekheid op een stokje. We hebben kennis genomen van het standpunt van het college. We hebben aan de voorkant natuurlijk de inspraak zojuist gehad van de heer De Leeuw. En wij hebben als antwoord aan de heer De Leeuw ook zojuist weergegeven dat we toch waarde hechten aan de procedure zoals ook al eerder door de VVD licht aangetipt is dat wij met interesse naar het college de beantwoording naar hem kijken. Blijft wel één punt staan, wat we ook eigenlijk al eerder geroepen hebben. Als het antwoord van het college is van die zonnepanelen en dat wordt dan nu een beetje wel eens niet alsof dat kan, is het wel onze vraag eigenlijk van, ik neem aan dat jullie elkaar op gaan zoeken om toch te gaan kijken of dat voordeel te behalen is. Omdat, zoals in jullie brief staat, dat een goed idee is. En zou u toch ook nog een toelichting willen geven over eigenlijk een reactie over het proces, hoe dat gekomen is en ook willen beargumenteren hoe u tot uw beantwoording bent gekomen.
Meneer Van der Minkelis, ga er gaan.
Ja, dankjewel voorzitter. Tijdens het inspraakrondje suggereerde collega De Jong richting de heer Leeuwen gaan praten met het college. Ik zou willen vragen aan het college van, ga nog eens een keer koffie drinken of iets stevigers met de heer De Leeuw en CS. Dat lijkt mij heel verstandig. Er werd net gerefereerd aan het lobbyrondje wat de dorpsraad deze week heeft gedaan bij de diverse fracties. Ik wil toch een suggestie die daar gedaan is herhalen, omdat het idee van die zonnepanelen op de eventuele uitbreiding, dat kan zomaar een farce worden en dan ga je over rekenen dit of dat. We zitten allemaal in de flow van laten we eens buiten de lijntjes gaan tekenen enzovoort. Misschien dat het wel een optie is om te zeggen, we gaan die uitbreiding van zonnepanelen, die koppelen aan de verzwaring van het dak van het Bruisend Hart, maar we leggen gewoon eens een weilandje vol in Hoornaar. Als we het hebben over duurzame energie, duurzaamheid enzovoort, lijkt me het echt de uitdaging om dat in de context van dorpsraad Hoornaar, om daar in ieder geval te onderzoeken. Dat vraagt natuurlijk van het college wel de nodige creativiteit, omdat een bestemmingsplan zomaar dichtgetimmerd kan zijn. Maar ik zou zeggen, zonne-energie, ja, maximaal. Maar het hoeft niet per se op het dak van het Bruisend Hart.
Mevrouw Kies.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik had eigenlijk nog een vraag aan het college over het kernplan Hoornaar. Wanneer denkt u daarmee van start te kunnen gaan en wanneer is het plan van aanpak gereed? En welke partijen denkt u dat daar een mening in met een rol zou kunnen spelen in dat gebied? En wanneer kan het plan voor besluitvorming komen?
Mevrouw Van Duin.
Nee, meneer Van Duin. Dat is goed hoor. Dank je voorzitter. Een kleine nuance op, tijdens de inspreker en alle reacties bogen wij even op of het college niet te vroeg met het standpunt gekomen is. Zoals mijn collega laat zeggen, het kernplan is erg belangrijk, want er werd ook opgeroepen allerlei dwarsverbanden. De motor, en de motor is niet de enkele één cilinder, zijn meerdere cilinders. Dus in het kernplan komen heel veel dwarsverbanden. Zolang we daar geen inzichten in hebben, zoals raad en college, kunnen we eigenlijk geen standpunt innemen. Dus eigenlijk was mijn idee, toen ik dat allemaal aanhoorde, kunnen we beter even niet wachten tot er een kernplan is en dan geven we tot keuzes te komen. Of stap 1, 2 en 3 opgedeeld moet worden of misschien toch wel integraal een rol kunnen gaan spelen. En misschien wel met kleine aanpassingen door andere parameters die misschien een rol hebben. Dus dat is eigenlijk mijn toevoeging richting college om daar eens over na te denken.
Het stemgeluid is overduidelijk van de heer Van Duin. En ik zou de wethouder het woord willen geven. Meneer Van Houwelingen, ga de gang.
Dank u, voorzitter. Aan de dorpsraad is gevraagd al enige tijd geleden van kunnen jullie eens nadenken of je mogelijkheden ziet om de beheerkosten op termijn, of op welke termijn dan ook, omlaag te brengen. Om een aantal redenen.
Voorzitter, er wordt iemand die zijn hand opgestoken had om een vraag te stellen. Dat gebeurt en de wethouder gaat vol ijver beantwoorden. Ik denk toch dat het juist is voor onze procedure om Esther het woord te geven.
Als u met Esther bedoelt, mevrouw Van Nes, heeft u gelijk met de jonge mevrouw Van Nes. Ik denk dat het goed is voor dat de wethouder inderdaad zijn exposé start om toch even een vraag te doen. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer De Jong. Ik wacht gewoon eventjes tot de tweede termijn. Maar eigenlijk wil ik me inderdaad, is het wel goed om nu te stellen, omdat die aanhaakt bij de vragen van de VVD-fractie van zojuist. Want ook mijn vraag ging over het kernplan. Er wordt namelijk in de RIP gesteld, er wordt een start gemaakt met het formuleren van het kernplan Hoornaar. Mevrouw Kist vroeg, college, wanneer gaat u dat doen? In mijn optiek is het kernplan een zaak van de dorpsraad. En heeft het college daar in principe, het staat weliswaar in de raadsopdrachten dat wij daar naartoe, of dat het college daar naartoe wil. Maar er wordt aan de dorpsraden gevraagd een kernplan op te stellen. Dus volgens mij moet het college daar in eerste instantie niet direct iets mee. Dat brengt mij op de vraag die ik dus inderdaad had over het kernplan. In de RIP staat, er wordt een start gemaakt met het formuleren van het kernplan. Er is vervolgens een reactie gekomen van de dorpsraad middels een brief, waarin heel duidelijk staat dat zij niet voornemens is om met een kernplan aan de slag te gaan. Dus mijn vraag, hoe verhoudt de idee van het college van een kernplan zich tot de brief van de dorpsraad Hoornaar aan het college, waarin zij aangeeft niet voornemens is dit op te pakken? Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Van Nes. De wethouder.
Voorzitter, zoals ik zei, enige tijd geleden is aan de dorpsraad gevraagd van, denken jullie eens na, kom eens met ideeën. In termen van beheer, uitbreiding van het gebruik, noem maar op, alles wat er in je opkomt. Om de exploitatiekosten van de accommodatie naar beneden te brengen, ook met name op de langere termijn. Dat niet over 5 of 10 of 20 jaar de gemeentebestuurders na ons zeggen van ja, nu zitten we financieel zo krap. We gaan overwegen om die accommodatie te sluiten. Dat willen we met elkaar voorkomen door nu maatregelen te nemen. Daar is de dorpsraad heel enthousiast mee aan de slag gegaan. En dat heeft geleid tot het plan zoals u dat kent. Met wat zij zelf noemen 3 fasen. Die dat woordgebruik suggereert dat dat 3 samenhangende, al dan niet in de tijd, elkaar opvolgende maatregelen zijn. Maar als je goed kijkt, dan zie je dat het gewoon 3 zaken zijn die je volstrekt los van elkaar kunt zien. En die je los van elkaar kunt beoordelen. En dat hebben we als college hebben we dat dan ook gedaan. Daarbij hebben we ons gerealiseerd, en in het college ook best wel even over gesproken, van hoe komt het nou dat het zo lang heeft geduurd voordat ze een antwoord krijgen. Ja, er zijn een aantal redenen voor aan te wijzen, waaronder dat de raad en het college afgelopen jaren herhaaldelijk gesproken hebben over de omvang van het ambtelijk apparaat en de kosten daarvan. Ja, daar zijn keuzen in gemaakt. En al dan niet bewust betekent dat wel eens dat bepaalde zaken wat langer blijven liggen dan dat gepland was. Of dat je noodgedwongen prioriteiten moet stellen op het moment dat er een heleboel binnenkomt in het gemeentehuis. Hoe dat ook zij, achteraf gezien is dat jammer. Zeker ook omdat er in die periode een aantal ambtelijke contacten geweest zijn met de dorpsraad. En er is positief met hem meegedacht, er is gerekend, een paar keer overleg geweest wat de dorpsraad ook gesterkt heeft in de verwachting dat er wel een heel positieve reactie zou komen van het gemeentebestuur. Die dingen met elkaar hebben gemaakt dat de dorpsraad toch wel schrok en wat ongelukkig was van de reactie. Dat hebben we, zoals ik zeg, in de collegebespreking hebben we dat voorzien. Van hé, wat vervelend nou en echt jammer dat die dingen zo lopen. Maar dat maakt niet dat je naar de inhoud van het plan anders moet gaan kijken natuurlijk. Dus hoe we omgaan met elkaar en het feit dat de dorpsraad teleurgesteld is in deze reactie, daar hebben we inmiddels met de voorzitter en de secretaris over gesproken. En wat ons betreft, en zij zeggen ook wat hun betreft, ja, jammer dat het zo gegaan is, maar we zitten van 2 kanten in een leerproces. Ook in een leerproces van hoe je communiceert en hoe je omgaat met elkaar, gemeentebestuur en dorpsraad. En ja, laten we toch positief met elkaar verder gaan. En ik ben er ook van overtuigd dat gaat lukken. Neemt niet weg dat men teleurgesteld is over het besluit zoals het college dat gecommuniceerd heeft en in een rip aan u heeft medegedeeld. En ja, dat heeft ook tot gevolg gehad dat er de raadsfracties zijn aangeschoten en dat er vanavond is ingesproken. Dat mag, dat is mooi. En het toont wel aan ja, hoe belangrijk dit soort onderwerpen kunnen zijn voor de gemeente of een kern in de gemeente. We spreken over een tekort nu. Tekort, dat klinkt zo ernstig. Een bijdrage van de gemeente van ja, toch ruim 1 ton per jaar. Waarvan we met elkaar zeggen het zou fijn zijn als dat naar beneden gaat. De dorpsraad heeft voorgesteld kijk eens naar de financiering. Nou, dat is op zich is dat heel goed. Dat zij dat zo aandragen en daarop inzoomen. Er was al hoe ver die plannen, ideeën gevorderd zijn, weet ik niet. Collega Akkerman is daar met name mee bezig. Maar binnen het college was er al de gedachte van laten we eens een keer gaan kijken naar de financiering van dit soort zaken. Of dat niet anders, of dat niet beter kan. En dat is uit de berekeningen gebleken. Als we dat hier zouden gaan doen, en niet nu, volgende week al, maar we willen dat zeker willen we dat oppakken. Dan brengt dat inderdaad de jaarlijkse kosten met een mooi bedrag terug. Tweede onderwerp van het voorstel, dat zijn de zonnepanelen. Daar hebben we onverkort enthousiast op gereageerd. Ja, moeten we doen. Ook met in gedachte dat in de plannen van de raad en het college en de verkiezingsprogramma's van afgelopen voorjaar iedereen heel enthousiast gezegd heeft van joh, we moeten als gemeente moeten we meer doen voor het milieu, voor de duurzaamheid. We hebben daarin een voorbeeldfunctie. En als je dan kijkt, betrek ik ook op mezelf, van nou, nu zitten we hier een dik half jaar als nieuwe raad en als nieuwe college. En hoeveel concrete plannen hebben we nu gedaan inmiddels op dat gebied? Dus als er dan een dorpsraad langskomt met een concreet voorstel, dan omarmen we dat. En dan willen we dat zeker, willen we dat oppakken en uitwerken. Of dat per se op dat dak kan, dat zal technisch onderzocht moeten worden. Als daar een kleine aanpassing voor nodig is, geen probleem. Misschien is het ook mogelijk om de zonnepanelen ten behoeve van het bruisend hart op de school te zetten. Of op een van de andere omliggende gebouwen. Of op paaltjes in het weiland erachter. Ik bedoel, alles is wat ons betreft bespreekbaar. Maar dat moet nog wel op zijn merites beoordeeld worden. Maar daar gaan we echt enthousiast mee aan de slag. Dan de uitbreiding. Als je kijkt naar de investering, 1,2 miljoen, nou ja, 1,25. Dus ik kom altijd nog wel wat stelpost. Nee, laat ik het niet naar boven afronden. 1,2 miljoen. En dat zou dan een besparing opbrengen van 20.000 per jaar. Het college is van mening dat dat niet in een goede verhouding staat met elkaar. Om een aantal redenen. Die besparing die dat opbrengt op de jaarlijkse kosten. Wij denken dat die, met de aannames die erin zitten, is dat op zich wel realistisch. We bestrijden niet de berekeningen die gemaakt zijn. Maar we hebben wel, drie van de vier collegeleden in elk geval, ervaringen vanuit het verleden. Dat soort prognoses vaker tegenvallen dan meevallen. Als je een nieuw dorpshuis of een sporthal gaat bouwen of een groot voetbalcomplex, sportcomplex aanleggen. Overal in de landen zie je dat er toch een soort natuurlijke, onbewuste, psychologische neiging bij mensen is om het positief voor te stellen. En de praktijk is dan toch vaak wat weerbarstiger. Tel daarbij dat de bevolkingsgroei in Hoornaar wellicht niet gaat krimpen, maar als het al groeit, dan zal die groei vooral zitten in de 55-plussers, zeg maar, voor de komende jaren. Dat is echt de stellige verwachting. En klaverjassen en biljarten, ja, daar heb je geen sporthal voor nodig. Dus het aantal echt actieve gebruikers in de leeftijdsgroep waar je dan voor bouwt, die gaat echt niet toenemen. Dat is onze verwachting. Tel daarbij ook, het zijn verwachtingen, prognoses, maar vanuit een bestuurlijke verantwoordelijkheid moet je daar een standpunt over innemen. Tel daarbij ook de verwachting dat de subsidie voor de sportactiviteiten, sportverenigingen in zijn algemeenheid in de toekomst eerder minder zal worden dan meer. En dat betekent dat de sportverenigingen die dan zo'n zaal moeten huren ook minder te besteden zullen hebben dan nu. Effecten die vooruitzichten bij elkaar hebben dus bij het college de overtuiging gegeven van het lijkt ons niet verstandig om daar zoveel geld aan uit te geven. Als je dan die drie voorstellen na elkaar zet, dan hebben we het over de financiering. Dat is in feite een verschuiving in de boeken van geld. Dat kost niks en door renteverschillen levert het misschien iets op. Als je kijkt naar de zonnepanelen, dat is per definitie een goede en verstandige investering, want die verdienen zich terug binnen 8 of 10 of 12 jaar op basis van wat de rente, wat de energiekosten gaan doen. Maar zoals de berekeningen nu overal gehanteerd worden, is dat gewoon een verstandige investering waarvan de revenuen dan ten goede komen van de exploitatie van het bruisend hart. Maar als je kijkt naar de uitbreiding van 1,2 miljoen, dat geld is weg. Na 20 of 35 jaar is de sporthal afgeschreven, wordt die afgebroken en dan is dat geld weg. En waar hebben we het dan aan uitgegeven? Voor een groot deel ten behoeve van Stedoco, die daar de belangrijkste gebruiker van zal zijn. Sportvereniging, een voetbalclub, fantastische vereniging, geen kritiek op, maar van waarmee we onlangs nog langdurig aan tafel gezeten hebben en afspraken gemaakt van jongens, wij schuiven een fors bedrag en dat is het dan. Vanaf dat moment zul je op eigen benen moeten staan. Dus om nu een deel, een fors deel van die 1,2 miljoen wederom te schuiven ten behoeve van de sportvereniging hier in Hoornaar, we vinden het niet logisch. We denken ook dat het niet klopt met elkaar. Dat je dan toch een sprong maakt in je denken die niet uit te leggen is. Dat ten aanzien van het als toelichting op het plan of op de reactie zoals het college die op het plan heeft gegeven. Dan is er nog een vraag over het kernplan. Een beetje lastig te beantwoorden omdat we dat ook binnen het college nog niet in detail besproken hebben. Onlangs hebben we uit Giessenburg een kernplan gekregen en gezien en dat is gewoon heel mooi, daar kun je wat mee. En de gedachte was van nou, dat zou in Hoornaar ook moeten. De dorpsraad is daar op een iets beperktere schaal al mee begonnen, een tijd geleden. En we zouden dat, wat je dan nu ziet gebeuren, en ik moet het formuleren terwijl ik het bedenk. De dorpsraad heeft, nou ja, er zijn een aantal zaken zijn erin besproken. En de accommodatie en bouwen hierop op de kruising, dat zijn twee onderwerpen die de dorpsraad er toen heeft uitgelicht en verder uit doordacht en over in gesprek is willen komen met het gemeentebestuur. En als reactie daarop hebben we als college gezegd van nou, zitten ook nog een aantal andere aspecten in dat onderzoek wat toen door de dorpsraad gedaan is, die we verder zouden kunnen uitwerken en doordenken om tot een echt volledig allesomvattend kernplan te komen. Bijvoorbeeld dat je zegt van nou, het bruisend hart, de accommodatie, ga er eens vanuit dat die blijft zoals die nu is. Wat kun je dan nog doen om gewoon de gebruiksmogelijkheden verder te optimaliseren? Er is al wel over gesproken en gekeken, maar we denken dat daar nog een slag te doen zou zijn. De eerste reactie van de dorpsraad is geweest van nou ja, daar voelen wij niet zo voor. Ik verklaar dat eventjes vanuit de teleurstelling die ze hebben, omdat hun plan met betrekking tot het bruisend hart nu niet helemaal in goede aarde is gevallen bij het college. Maar daarover pratend, en het gesprek wat we afgelopen week al gehad hebben met elkaar over hoe we verder gaan, denk ik dat we er toch wel een goede samenwerking in zullen gaan vinden. En bloedspoed heeft het niet, dus ik kan er ook helemaal geen termijnen bij noemen. Maar dat we in die richting de samenwerking gaan zoeken, het college wil dat in elk geval. En daarbij zijn we afhankelijk van anderen in welk tempo en met welke diepgang dat zal gaan plaatsvinden. Dank u wel, voorzitter.
Tweede termijn raadsleden, terecht dan. Mevrouw Renes, ik zal het een eerste noemen, maar u mag dadelijk ook zeker als eerste het woord voeren. Meneer de Jong, de linkerhand. Mevrouw Kist. Ja. Mevrouw Renes, gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Bedankt voor de beantwoording. Met name het laatste stukje van de beantwoording waarin de heer Van Houwelingen ingaat op het kernplan. De beantwoording begreep ik, maar volgens mij is het niet echt een antwoord op mijn vraag. Maar ik begrijp dat de reactie van de dorpsraad Hoornaar ook nog vers van de pers is, dus dat u zich daar ook nog niet echt heel goed verder in heeft kunnen bezinnen. Dus ik laat het even voor wat het is.
Meneer de Jong.
Ja, wethouder, bedankt voor de beantwoording van onze vragen. Voor de duidelijkheid ook richting de inspraak van de dorpsraad Hoornaar herhalen wij wel dat wij dus geen motie maken en nogmaals in het normale verhouding college gaat dit traject zullen doen. We zijn ook content met de opmerkingen die gemaakt zijn en hebben ook vertrouwen in dat die instapproces opstart van juist een enthousiaste kern, dat die met een positieve houding naar elkaar absoluut weer wordt zoals we hem allemaal willen hebben, denk ik. Dus bedankt voor de antwoord.
Mevrouw Kist.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de uitgebreide beantwoording van de wethouder, die kunnen wij wel onderschrijven. En wij hopen dat de weg nog steeds open blijft en dat er nog steeds met de dorpsraad in overleg gaat over alles wat er gebeuren gaat.
Dank u wel. Volgens mij kan ik de behandeling van deze rip hierbij afsluiten. Ga ik over tot het rijtje rips wat nog op de agenda staat. Ten eerste 2014-47, de voortgang transitie jeugdhulp 2014. Wie van de raadsleden wil daar, heeft er nog vragen over?
Niet rechts en niet links. Ja toch, meneer Van Duin, excuus.
Ja, het is een resume van wat al lang geweest is, want dat was gedateerd 18 november. En ik ga vanuit in ieder geval dat alles klopt. Alleen er staat wel een gegeven verhaal, elke keer stand van zaken. En de stand van zaken is natuurlijk van 18 november. En ik ga ervan uit dat al die stand van zaken ook rond is gekomen. Maar misschien zijn er wel toevoegingen. En als er toevoegingen zijn, hoor ik het graag. Wat ik wel even nieuwsgierig ben, die PGB-problematiek die we de laatste dagen gehoord hebben. Hebben wij dat ook in onze gemeente Gieslanden mee te maken?
Nou, voor dat deel van de vraag, dat gaat over aanvullingen op deze stand voor zaken. Als u mij uitdaagt, dan denk ik dat ik erin slaag om daar een uur resume over te gaan houden. Maar of dat nou helemaal de meest effectieve manier is om u te informeren, dat lijkt mij eigenlijk niet. Dus ik denk dat daar een geëigender moment voor is. En de vraag over de PGB's, die laat ik graag over aan mevrouw Van Leeuwen. Niet in het minst, omdat ze daar het meest van weet.
Nou, wethouder Van Leeuwen leest ook af en toe de krant. En, dus ik dacht, van de week laat ik even bij de uitvoeringsorganisatie langslopen om te vragen of we inderdaad veel klachten binnenkrijgen. Dat viel alles mee. Eigenlijk geen. Dus ik ga er vooralsnog vanuit dat de problematiek in Gieslanden nog niet heel groot is. Ik weet dat we in ieder geval op tijd zijn geweest met het aanvragen en indienen van alles wat moest gebeuren. Dus aan ons heeft het niet gelegen, maar ik hou het in de gaten. Ik loop regelmatig even langs. Ja.
Dank u wel. Ik heb ter rechterzijde van mij van uiterst rechts nog een vinger gezien. En die was ik niet vergeten, maar die werd in tweede instantie opgestoken. Dus, en dat gaat over dit onderwerp, neem ik aan, mevrouw Van Es. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Twee vragen. Ik zie geen paginanummers. Tweede pagina bovenaan stand van zaken. Daar staat daarnaast wordt gekeken op welke wijze het familiegroepsplan en de mogelijkheid tot een second opinion door het sociaal team kan worden opgenomen. Mijn vraag daarbij, moet er onderzocht worden of er een familiegroepsplan gehanteerd gaat worden of werkt het sociaal team inmiddels al gewoon via één gezin één plan? Ofwel, wordt met familiegroepsplan dat één gezin één plan bedoeld, ja of nee? Dat is vraag 1. En dan een opmerking, bij serviceorganisatie wordt iets gezegd over een ICT-systeem. Er wordt gewerkt aan de invulling van een ICT-systeem. Ik wou daarvan zeggen, ik neem aan dat een systeem is wat dan past bij de systemen die in onze regio verder al gehanteerd worden. Dat is slechts een opmerking. En dan nog een tweede vraag. Die vond ik wel opmerkelijk bij samenwerking met medisch verwijzers. Er staat daarnaast worden er de komende periode deskundigheidsbevordering bijeenkomsten georganiseerd voor artsen om hen bij te praten over het nieuwe jeugdstelsel. Mijn vraag daarbij, door wie worden die bijeenkomsten georganiseerd? Is dat door gemeenten of door huisartsnetwerk zelf? Mij zou namelijk lijken dat wij als leken toch niet de medische wereld hoeven bij te praten. Maar misschien heb ik dat verkeerd gezien. Dus mijn vraag, wie doet dat en hoe gaat het in zijn werk?
Wethouder Akkerman.
Voorzitter, dank u wel. Nee, mevrouw Remes, het familiegroepsplan is wat anders dan het decreet 1 gezin, 1 plan, 1 coördinator. Het familiegroepsplan is een benaming voor een werkwijze die, ik weet niet meer waar in het land ontstaan is, maar ondertussen steeds meer gebruikt gaat worden. En de bedoeling van deze zin is eigenlijk niet anders dan dat we van plan zijn en ook ons best gaan doen om te zorgen dat die werkwijze zoveel mogelijk meegenomen wordt in de werkwijze van het sociaal team. Het ziet er ook wel naar uit dat dat kan gaan gebeuren. Ja, die ICT, dat is een ingewikkelde zaak, per definitie zou ik zeggen. Er is gekozen voor de serviceorganisatie voor STIP. Dat werkt ondertussen ook goed en naar verwachting.
Excuses voorzitter, ik heb een dicht oor. Mag ik nog vragen of meneer Akkerman dat even wil herhalen? Zei u nou stipt? Dat er wordt gewerkt met stipt, zei u.
Nee, dat zei ik ook, maar ik zei stipt er. Dat is de naam van het programma. Wat mij betreft mag u die vergeten.
Oké, dank u wel.
Want u vroeg van, ja maar past die dan ook bij wat wij hier hebben? Nou nee. En dat hebben we ook niet kunnen realiseren, omdat er hier ook met verschillende systemen gewerkt wordt. Dat is en blijft vooralsnog een ingewikkeld probleem. Wij doen er alles aan om te voorkomen dat er op verschillende manieren gerapporteerd moet gaan worden. Alleen het zijn wel verschillende systemen en daar zit nog wel een ingewikkeld probleem. En uiteraard proberen we dat zo goed als mogelijk op te lossen. Maar voorlopig ben ik daar nog niet helemaal tevreden over. Die deskundigheidsbijeenkomsten, deskundigheidsbevordering. Dat is wel aardig dat u het op deze manier vraagt. Wie organiseert dat nou, de huisartsen of de gemeente? We doen dat namelijk samen. En gebleken is ook dat dat een hele goede werkwijze is.
Dank u wel, wethouder. Ik wil overgaan tot de volgende RIP. Voorlicht 2014-52. Een procedure brengen voor ontwerpbestemmingsplan Noordeloos Dorpskern. Wens nog een van de raadsleden het woord daarover? Zo nee. Dan heb ik de volgende RIP. 2014-55, positionering AMHK plus de verwachte extra uitgavenbudget transitie jeugdhulp. Aan de rechterkant mevrouw Rennes en meneer Van Duin. Meneer Van Duin, gaat u gang.
Dank u, voorzitter. Het gaat me even om de extra budget. Een aantal cijfers passeren. De provincie had voorheen een aantal taken. Die worden niet overgeheveld, in ieder geval financieel. Wel de taken. En in ieder geval is het een gat van 1,3 miljoen. Maar in het staatje wordt van een half jaar opgenomen, het eerste deel van 2015, 650.000. Mijn vraag is, die andere 650.000, komt die ergens anders vandaan? Daar wil ik graag een antwoord.
Mevrouw Genes.
Dank u wel, voorzitter. Als eerste vraag wil ik dezelfde als de heer Van Duin. Namelijk voor het eerste half jaar 650 betekent dat dan op jaarbasis 1,3 miljoen? Vraagteken. Dan bij de pilot Veilig Thuis. Daar wordt iets gezegd over een eenmalige subsidie van de provincie. En voortzetting van de pilot is gewenst. De kosten daarvoor zijn 70.000 euro. En mijn vraag is, heeft deze pilot een begin- en een einddatum, een looptijd, zodat we kunnen voorsorteren, begroten, eventueel voor 2016, mocht deze pilot doorlopen in 2016? Dat was het. Dank
u wel.
Voorzitter, dank u wel. AMRK. Zoals bekend werd dat door de provincies, in ons geval de provincie Zuid-Holland zal u niet verbazen, georganiseerd en gefinancierd. Naast het rijksbudget wat de provincie daarvoor kreeg, legden ze daar het eigen geld bij. Over heel Nederland heen was dat 90 miljoen, in Zuid-Holland was dat 1,3 miljoen. Dat extra budget wat de provincie erbij legde, dat krijgen wij dus niet. En dat zouden wij ook tekortkomen als er voor de rest helemaal niks verandert. Dit is een van de vraagstukken die helemaal aan het eind van het jaar echt duidelijk is geworden. En dus ook bij de kop gepakt. We stonden toen ook voor het vraagstuk van ja, gaan we nou zorgen dat we die 1,3 miljoen minder nodig hebben? Oftewel, stel je het beleid dusdanig bij dat je minder aanvragen krijgt. En we hebben geredeneerd, wetende dat het hier juist gaat om de veiligheid van de kinderen, dat je dat niet zomaar zou moeten willen. En wat u hier eigenlijk ziet staan, is dat wij ervoor kiezen om van start te gaan met ingang van 1 januari jongstleden. Op de manier zoals altijd gedaan is. Met andere woorden, we verlagen het kwaliteitsniveau niet. Maar tegelijkertijd wel gaan zoeken naar een manier om met dezelfde opbrengst met minder geld toe te kunnen. Vandaar dat we gezegd hebben, we kiezen ervoor om de helft van dat tekort in te schatten. En of dat zo blijft, dat zal de tijd leren. Want we zullen daar natuurlijk ook op moeten bijsturen. Financieel of qua beleid. Veilig thuis hebben een klein beetje een vergelijkbare redenering. Wij hebben veel verwachtingen van die pilot. En wij wilden dus bijzonder graag dat hij door zou lopen. Daar is als zodanig geen financiering voor. Dus eigenlijk hebben we hier besloten om die pilot door te laten lopen. Want anders dan had hij meteen met ingang van 1 januari moeten stoppen. En we gaan uiteraard in beraad over hoe we daar gaande dit jaar mee omgaan. Blijven we vinden dat hij door moet lopen, dan zullen we hem ook moeten financieren. En anders dan stopt hij op enig moment.
Dank u, wethouder. Volgende RIP ter behandeling, en ik verzoek u in verband met de tijd ook wat scherp zowel uw vragen te formuleren, kort en bondig zijn, als ook in de beantwoording van de wethouders doe ik dat verzoek. 215-05, dienst gezondheid en jeugd. Wie van de raadsleden heeft nog vragen over deze RIP? De rechterzijde niemand. Zo bedeesd hoeft u niet eens te zijn aan mijn oproep, maar ik concludeer dat u geen vragen heeft aan de wethouder. Ga ik over naar de volgende RIP. 214-51, de uitwerking verordening maatschappelijke ondersteuning in besluit en beleidsregels 2015. Wie van de meneer Van der Minkelis en mevrouw Renes en meneer Van Duin hoor ik links. Meneer Van der Minkelis, ga uw gang.
Dank u wel. Ik heb niet zozeer een vraag als wel een opmerking. Met een soort U-bochtconstructie wil ik nog wat input geven toch voor het agendapunt wat we zojuist hebben besproken over die rapportage. Als ik die punt heel goed lees, zitten daar gewoon een heel bikkelharde, smart geformuleerde evaluatiepunt in. Die zou ik nog eens even goed ter harte nemen.
Mevrouw Enes, sorry, excuus.
Dank u, voorzitter. Bij RIP 214-51-D, reactienota, staat bij halverwege de pagina bij 3. Ombudsman vertrouwenspersoon wordt gemist en is voor 1 januari 2015 verplicht. En dan is de rapportage dus het streven is om voor het einde van het jaar hierover een voorstel uit te werken. Mijn vraag is, hiermee wordt 2014 bedoeld, einde van het jaar? Dat is vraag 1. En 2, is die ombudsman vertrouwenspersoon en nu dan inmiddels?
Dank u wel. Meneer Van Duin.
Dank u. Ja, het was heel veel leesvoer, was het? Ik heb er een paar kleine dingetjes. Het collectief vraagafhankelijk vervoer, de molenhopper. Ik miste in ieder geval het verhaal de 80-plus regeling. Bestaat die niet meer? Heb ik iets gemist? Dat is een vraag. Wat ik ook zag in de tarieven allemaal, die zijn echt absoluut staande. Bijvoorbeeld boodschappen doen dat 40 minuten. En dat is natuurlijk heel sterk afhankelijk van onze gemeente. Woon je in een winkelrijke omgeving of niet? Ik denk dat de kleine dorpen, die hebben geen winkels. En dan zeg ik van die statische getallen, daar denk ik dat je wat flexibel mee moet omgaan. En ook een punt wat hier staat, de Alfa-check staat er nog steeds in. En mijn vraag is de RSD nog steeds aangekoppeld? Die zorgt daar voor de invulling. En de rest van de puntjes zijn niet zo heet, dus die komen vanzelf al een keer.
Wethouder Van Leeuwen.
Ja, dank u voorzitter. Ja, ik dank de heer Van der Minkelis voor het advies. Dat is inderdaad waar wat u zegt. Dat kunnen we inderdaad goed gebruiken bij de evaluatie. De vertrouwenspersoon. Vorige week vorige week hadden we een portefeuillehoudersoverleg WMO. Daar hebben we het een en ander gezien. Wat voorbereid is door de ambtenaar regionaal. En we hebben het is dus nog niet ingevoerd. We hebben hen gemaand om dat zo snel mogelijk klaar te gaan maken, zodat het ter besluitvorming naar de colleges kan. En tot die tijd wijzen we mensen op de klachtenregelingen die er nu al zijn. Maar we zijn er dus volop mee bezig en ik verwacht dat het heel binnenkort in de colleges en dus daarna ook bij u zal liggen, de kennisname of RIP. De heer Van Duin gaat even in op een aantal regels. De 80-plus regeling voor de molenhopper is in Griekenlanden nog wel in de running. En we zullen in het loop van de tijd kijken we natuurlijk naar een heleboel dingen, waaronder ook de molenhop. En dan zullen we kijken of daar dingen anders moeten. Maar zoals u ook hebt kunnen lezen, hebben we ervoor gekozen om in 2015 geen beleidswijzigingen te doen. Dus in 2015 gaan we er gewoon vanuit dat dit nog blijft. Wat betreft de boodschappen, ja, er staan inderdaad absolute getallen. Maar u heeft ook kunnen lezen dat we hechten aan maatwerk. Dus dat we per geval zullen kijken wat is er nodig om datgene te doen wat nodig is, wat moet gebeuren. En als dat inhoudt dat je inderdaad een eindje verder moet rijden voor de boodschappen, dan zullen we dat natuurlijk meenemen. U moet dat ook niet zo heel absoluut nemen. Dank u, voorzitter. U snapte wat ik wilde zeggen. De Alfa-check geldt hetzelfde voor, zoals ik net zei. Die is inderdaad nog bij de RSD, waar het niet dat ook daarvan de uitbetaling via de SVB verloopt, omdat dat eigenlijk een vorm van PGB is. We zijn in afwachting van de commissie Kleinsma, die volgens mij vorig jaar al had moeten adviseren over de Alfa-check. Niet specifiek de Alfa-check, meer een soort dienstencheck zoals we dat meer zien in... In Nederland, daar vindt men wat van. Maar er is nog steeds geen conclusie. Dus wij zijn daar nog mee doorgegaan. We gaan wel halverwege het jaar kijken hoe we daarmee in 2016 verder mee willen gaan. Dus ook daar houden we vinger aan de pols over wat we daarmee moeten. Maar vooralsnog loopt hij nog en voor 2015 is dat dus geborgd. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel, wethouder. Kunnen we erbij... Ik wil overgaan tot de laatste punt ter behandeling. Als u geen aanvullende vragen hebt naar aanleiding van het antwoord van de wethouder, dat is 214-54, vorming subregionale kiezersorganisaties. Wil een van de raadsleden daar het woord over? Mevrouw Renes, zie ik. U heeft het woord en u bent de enige. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Zoals in, in de RIP ook staat, is op 16 december hiertoe reeds besloten... Ik wil toch een vraag stellen die ik toen niet gesteld heb en die zich nu wel bij mij voordeed. Deze nieuwe regionale of nieuwe subregionale crisisorganisatie, blijft die ook in stand op AV-niveau wanneer het bestuurlijk landschap eruit gaat zien? Dank u wel.
De portefeuille
er anders uit gaat zien.
Ik begrijp uw vraag. Meneer Kater.
Ja, je kunt nog in de toekomst kijken, maar ik denk het wel. Het woord organisatie klinkt ook nogal... Ja, ik moet even in de microfoon, die staat er heel erg. Het woord organisatie klinkt nogal heftig, maar het gaat erom dat ambtenaren, dus zoals het, was het ook al geregeld, ambtenaren gewoon hier in huis die dagelijks met allerlei andere dingen bezig zijn, die kunnen op het moment van crisis ingeroepen worden voor een specifieke taak. En eigenlijk het enige wat er gebeurt is dat we, als er nu een ramp is, we de mensen niet meer betrekken alleen uit Friese landen, maar uit de hele regio en vice versa, om op die manier een robuustere organisatie te krijgen. En ja, dat is op zich onafhankelijk van de bestuurlijke bewegingen die er gaande zijn. Totdat we weer wat anders gaan besluiten, maar daar zie ik geen aanleiding toe.
Dank u wel. Dit waren de laatste woorden inhoudelijk vanuit de Raad en het college voor vanavond. In het context van deze informatieavond, ik kan bij deze de vergadering sluiten. En in overleg met de rivier 10 minuten schorsing aankondigen, omdat het college nog even zich moet bezinnen op het agendapunt 4 wat voorlag voor dat raadpunt. Dus 10 minuten schorsing en einde van de vergadering.